Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen.
Goedemiddag, fijn dat je luistert. Zometeen, later in deze uitzending, praat ik met Steven van der Heijden. Hij is de CEO van Corendon. En hij heeft twee flinke probleempjes die hij op zich af ziet komen. Namelijk de mogelijkheid van een vliegtax. En de problemen rond de openstelling van Lelystad Airport. Om 1 uur zijn mijn gast. Nu is het nieuws van dit moment. De vraag is Geert Wilders terecht veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie? En is het terecht dat hij daar geen straf voor heeft gekregen? Om die twee vragen draait het hoge beroep in de zaak Wilders, dat vanmorgen is begonnen in de rechtbank op Schiphol. Verslaggever Hugo Reinsma is erbij. Hugo, is Wilders er ook bij?
Ja, die is er ook bij. Die zit braaf in de zaal te luisteren naar de advocaat-generaal en naar zijn eigen advocaat. Dat was ook meteen te merken hier aan de beveiliging bij de rechtbank op Schiphol vanochtend, dat Wilders erbij was. Wordt ook een lange zit voor hem vandaag. Maar de voorzitter van het Hof zei al wel dat hij ook na de zitting van vandaag recht heeft op een laatste woord. Dus mogelijk zullen we op dat moment nog iets van hem horen.
Dus dat gaat er gebeuren en wat nog meer?
Nou, dit is vandaag en donderdag zijn nog regiezittingen. Dus niet de inhoudelijke behandeling van de zaak. Daar kunnen beide partijen onderzoekswensen indienen. Het OM zei al meteen die niet te hebben. Wat betreft het Openbaar Ministerie, zoals we dat vorig jaar bij de rechtbank ook al hoorden, is dit eigenlijk een eenvoudige zaak. Wel een principiële, maar een eenvoudige in die zin dat je hebt die uitspraken over minder Marokkanen en je hebt de wet. Die twee leg je naast elkaar, hoef je voor de rest niet zo moeilijk over te doen. Dat is natuurlijk een iets andere zaak voor de verdediging. Officieren, of de advocaat-generaal moet ik dan zeggen, liet al wel een beetje zien waar ze zich tegen willen gaan richten. Gedeeltelijke vrijspraak vorig jaar van Wilders voor het aanzetten tot haat. Daar is hij toen niet voor veroordeeld. Groepsbelediging is hij ook voor vrijgesproken bij een eerdere uitspraak. Dat is maar dus niet die uitspraak die we allemaal kennen, maar hij zei ergens eerder een keertje iets van, had hij het over een Den Haag met als het even kan wat minder Marokkanen. Dat vond de rechter toen net onder de grens van het strafbare zitten. En ook het niet opleggen van straf. Je zei het al, daar wil het Openbaar Ministerie bij de inhoudelijke behandeling straks wel zeggen dat dat wel zou moeten.
Maar wat denk je dat de verdediging daartegen in te brengen heeft?
Geert-Jan Knoops die heeft al het woord genomen, omdat het OM vrij kort van stof was. Hij noemde de uitspraak van de rechter vorig jaar een dolkstoot voor de vrije meningsuiting. Daarna is het, zoals altijd bij Knoops, wordt het al meteen een beetje college. Constitutieve vereisten en wetsgeschiedenissen van verdragen. Vintage Knoops alweer meteen. Dat zal ook bij de inhoudelijke behandeling weer allemaal terugkomen. Hij is net begonnen met zijn meer inhoudelijke bezwaren tegen de uitspraak van de rechter, waarin je meteen alweer het begrip ras langs hoorde komen. Discriminatie is verboden op grond van onder meer ras, waarop de verdediging dan vorig jaar al betoogde. Marokkanen zijn geen ras, dat is een nationaliteit. Dat betoog is nu bezig. We hopen vandaag, Knoops is altijd erg lang van stof, maar we hopen vandaag nog wel toe te komen aan zijn onderzoekswensen. Hij noemde al tussendoor Afshin Elian, bekende Leidse hoogleraar en islamcriticus, dat hij die wil horen als getuigendeskundige bij de inhoudelijke behandeling. Maar ik verwacht dat daar nog een hele lange lijst andere namen, waarschijnlijk ook uit de politiek, bij zal komen die de verdediging namens Wilders hier voor de rechter straks wil gaan horen.
Hugo Reinsma, dankjewel.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
Oorlogsfotograaf Eddie van Wessel, 2 keer winnaar van de Zilveren Camera, is mijn gast. Hij bereidt zich voor op dit moment op een reis naar Raqqa in Syrië, waar IS nog niet zo heel lang geleden heer en meester was. Welkom, Eddie van Wessel.
Dankjewel.
Wat je er bent. Waarom wil je naar Raqqa?
Ik volg eigenlijk het verhaal rond IS al, überhaupt rond de regio al 15 jaar. En daar hoort automatisch dan Syrië ook bij. En op dit moment is dat natuurlijk het invloedsgebied van IS. Daarin reis ik mee. Ik heb Mosul vrij intensief verslagen. Vooral ook de frontlijnen daar. Het leed, de echte strijd. Maar wat mij eigenlijk steeds meer interesseert en waarvoor ik eigenlijk ook nu net weer terug ben uit Mosul, is wat gebeurt er nou met zo'n gebied als die oorlogskaravaan voorbij is? Hè? Wij volgen hier de headlines en dan zien we, het is onder IS. En dan wordt het overgenomen en dan is het blijkbaar weer goed. Maar als je dan die beelden ziet, dan is het verre van goed. Dan is er eigenlijk helemaal niets meer om voor te leven. Die steden zijn echt letterlijk met de grond gelijk gemaakt. Iedere deur die je open doet, daar kan een booby trap achter liggen. ja, hoe leefbaar is zo'n gebied dan nog? Zo'n
niet, stad? Denk ik, als ik je dit hoor vertellen.
Nee, heel kort samengevat niet. Maar,
waar zijn de mensen dan die in Raqqa wonen?
Dat is ook deel van een verhaal. Waar blijven dan de mensen? En hoe onderscheiden we de goede van de kwade? Hè? Wie is er nou wel of niet gelieerd geweest aan IS? En hoe lossen we dat op een humane manier? Wat voor toekomst is er voor deze mensen? En is er überhaupt in een stad als Raqqa, Mosul, Tal Afar, Del Azur, wat nu komende is, is daar nog te leven? En op wat voor manier?
Ja, dus hoe krijgen die mensen hun leven terug eigenlijk? Dat is het grotere verhaal. Ja. Maar hoe zou je dat in beeld kunnen brengen?
Nou ja, wat ik nu bijvoorbeeld gedaan heb in Mosul is met een breedbeeldcamera, dus een soort landschapscamera, een soort verstilde landschappen van die ontzettende vernietiging. En ja, en die impact, zeker omdat dat heel gedetailleerd is als je daarin gaat kijken. Je blijft dingen zien die je verbazen. Dat is...
Jij bepaalt dat beeld natuurlijk voor de kijker. En waar focus jij dan op? Wat zijn de dingen waarvan jij wilt dat wij ze zien?
Wat op mij het meeste indruk maakt. Kijk, ik kan niet alles laten zien. Ik moet, juist als je alles laat zien, laat je niet zien. Ja. Dus ik reis ook met een 360 graden camera, dat mensen ook om zich heen kunnen kijken in de wereld waar ik sta. Dus misschien ook deels eigen keuzes kunnen maken. Maar ik verbind ze toch natuurlijk zoveel mogelijk aan hetgeen waar ik door geïntrigeerd ben. Dat is ook de reden waarvoor ik daar naartoe afreis. En dat wil ik zo intens mogelijk vastleggen. En ik denk, ja, als je dat onbehagelijke gevoel in de foto terugziet wat daar heerst, dat onleefbare gevoel, dan is mijn zin sinds die foto geslaagd.
Het gaat natuurlijk altijd om mensen.
Ja, uiteindelijk wel. Ja.
Dus je gaat op zoek naar mensen, denk ik dan.
Ja, maar ook naar menselijke overblijfselen. Alles wat bij het leven, dat kan ook familiealbum zijn waar kogelgaten in zitten. Dat is natuurlijk ook heel symbolisch dat mensen weggevlucht zijn met alle herinneringen van 30, 40 jaar in een boek die ze niet mee konden nemen. Dus hun leven stopt. Ze gaan inderdaad wel verder op een andere plek, maar eigenlijk is hun leven gestopt.
Hoe link is het nu op dit moment eigenlijk?
Het grootste gevaar is, er zullen nog slapende cellen zijn. Dus IS-strijders die zich verstopt hebben her en der en 's nachts tevoorschijn komen of op onverwachte momenten. Maar ik denk niet dat dat het grootste gevaar is. Het grootste gevaar zijn de explosieven die er nog liggen.
En ben jij in staat om jezelf te beschermen tegen dat gevaar? Je doet het al een tijdje natuurlijk.
Ja, nou, kijk, er is een verschil. Op het moment dat je met een groep soldaten optrekt die naar de frontlijn gaan, die hebben een ander doel. Die willen die oorlog winnen, die willen iets verslaan, eventueel ten koste van een leven van hun groep. Hè. Dat is een afweging. Trek je op met bevolking, lokale mensen. Het enige wat die willen is dat die oorlog stopt en dit conflict overleven. En ik denk dat misschien de juiste groep is om bij te zijn.
En heb je zoiets al geregeld? Of doe je dat dan ter plekke? Mijn vraag is eigenlijk, hoe bereid je je voor op zo'n reis?
Ja, je gaat erheen. Dat is het enige waar je op voor kan bereiden. Je zorgt dat je een schervenvest bij je hebt, dat je een helm bij je hebt, satellietcommunicatie, zodat je in contact kunt blijven met de mensen waar je om geeft. En voor de rest ga je op de flow. Wat daar gebeurt, daar ga je in mee, want het is hun verhaal. En er is eigenlijk niet echt een manier om je erop voor te bereiden. Hooguit mentaal, dat je weet dat je dingen gaat zien. Want er liggen natuurlijk ook nog lichamen onder. Er is natuurlijk ontzettend zwaar gebombardeerd. Er liggen natuurlijk talloze lichamen. Dat ruik je ook. Dat doet iets met je. Ik denk dat je daar vooral op moet voorbereiden.
Maar hoe weet je dan dat je achter de goede vent aanloopt? Dat is natuurlijk in zo'n gebied de belangrijkste keuze die je maakt. Wie neem je mee? Achter wie ga je aan?
Ja, dat is toch voor een deel gut feeling. Toch gewoon intuïtie. Dat je gewoon voelt dat iets wel of niet oké is.
Ben je daar wel eens de mist mee ingegaan?
Nee, eigenlijk niet.
Oké, nou dat is goed.
Ja, er zijn ook situaties. Ja. Ik was ooit in Tsjetsjenië en toen was ik met een groep van die anti-terreur units, noemden zichzelf. Toen zeggen ze, ja, we gaan de bergen in om radicale elementen uit te schakelen. Nou ja, dan weet je precies wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik keek die jongens aan en ik denk, dat is een hartstikke mooi verhaal, maar ik denk dat ik uiteindelijk bij de doelgroep ga horen. Ik moet niet met deze mannen meegaan. En hoe mooi het ook klinkt, ik heb het nooit gedaan. En ik heb er ook nooit spijt van gehad. Ik heb geen idee hoe het afgelopen zou zijn als ik wel meegegaan was. Maar iets vertelt je van dit klopt niet. En ja, al je zintuigen staan op scherp.
En dat is waar je vooral op moet vertrouwen. Op je eigen ervaring en intuïtie.
Ja, en ook vooral luisteren naar de mensen.
En je wilt dat verhaal vertellen van wat er over is als de oorlogsmachine verder is gegaan. En wat wil je dan dat het effect is van de verhalen die je vertelt?
Nou ja, kijk, er is natuurlijk een enorme angst om dat hele Midden-Oosten heen. Het is allemaal terrorisme, het is IS. Nu vliegen de Koerden en de Irakiërs elkaar weer in de haren. Eigenlijk begrijpen heel veel mensen niet eens wat daar gebeurt. Dus ik probeer het terug te brengen naar een heel menselijk niveau. Van het ene mens tot het andere. En dan begrijp je heel goed dat je in dat soort gebieden niet kunt wonen. Dus dan, dat zet ook gelijk een hele vluchtelingensituatie onder druk. Van ga daar eens goed over nadenken. Want op het moment dat het daar vrede is, wil nog niet zeggen dat je daar kunt wonen. En dat je daar een toekomst hebt.
Dat is ook een verhaal. Daarom wil je het ook laten zien. Dat al die mensen die nu hier zijn, of misschien hierheen willen komen, dat die wel een punt hebben.
Nou ja, ik zou mezelf kunnen voorstellen dat als je daar staat, als Nederlander zijn en je kijkt om je heen, dat je denkt van nou, ik loop daar weer weg, want hier kan ik niet wonen. Dus waarom moet een ander daar dan wel wonen? Wie bepaalt dat? Wie bepaalt het recht om ergens te zijn? Ik vind dat heel belangrijk. Mm. We leven hier in een democratie en we zijn zo ruimdenkend. Nou, hoe ruimdenkend zijn wij dan? Als het om ons eigen hachie aankomt. En als je dat dan procentueel bekijkt, dan zijn die getallen natuurlijk vooral heel imponerend in de politiek. Maar eigenlijk valt het heel erg mee.
Aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen van ja, als de oorlog weer doorgetrokken is, dan is het juist nodig dat mensen hun land weer op gaan bouwen, hun eigen plek weer terugkrijgen, terugnemen.
Ja, maar daar moet dan wel een basis voor liggen. Kijk, ja. als je in een land leeft waar eigenlijk al het geld in de oorlog gaat, de olieindustrie stil ligt, wat eigenlijk de inkomstenbron is, wie gaat dat land dan opbouwen? Wie doet dat dan? Dus wat krijg je dan? Dan krijg je een anarchistische samenleving die op de puinhopen leeft, waar eigenlijk ook geen gezag is, waar geen structuur ligt. Is dat dan een toekomst? Willen we dat? Is dat dan niet de basis voor iets veel gevaarlijkers als wat we nu bevochten hebben?
Dus dat ligt eronder jouw reden om daar naartoe te willen gaan?
Nou, ja, het is nieuwsgierigheid, het is informeren. Ik denk, iets wat je begrijpt, ben je veel minder bang voor. Daar kun je ook iets mee. Als je iets begrijpt, kun je ook een dialoog aan. En als iets gebaseerd is op angst en propaganda, ik denk niet dat dat uiteindelijk een werkbare toekomst is.
Hoe ga je eigenlijk naar Raqqa toe? Ik denk niet dat je op Schiphol een ticket kan kopen. Hoe kom je er?
Dat is ook de reden waarom ik hier nog ben. Ik had al gepland er te zullen zijn, maar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten hebben ervoor gezorgd dat de luchthavens dicht zijn. In het gebied waar ik moet landen, in het buurland. Want ik moet de grens over. Dus daar is het wachten op.
Oké, en enig idee wanneer?
Ja, dat is
verschrikkelijk.
Nee, als ik alles wist wat daar ging gebeuren, dan.
Jij bent ook bekend omdat je fotografeert met een hele oude Leica.
Ja.
Uit 1969 of zo.
65. Ja, mijn bouwjaar.
Dat is jouw eigen bouwjaar ook. Ja. En die camera heb je altijd bij. Is dat nog steeds je favoriete camera?
Ja. Ja.
Waarom?
Nou ja, omdat hij eigenlijk gewoon het trucje doet wat mij bevalt. Als ik op de knop druk, brengt hij precies dat gevoel terug wat ik voor ogen heb. En natuurlijk werk ik ook deels digitaal. Hè, want inmiddels zijn de redacties niet meer gewend om een week te wachten tot Eddie van Wessel filmpjes ontwikkeld heeft. Dus ik moet ook mee met de toekomst, zeg maar. Of met de huidige tijd. Is ook helemaal niet erg. Maar op het moment dat ik mijn mooiste foto maak, is het heel vaak met die camera. En ja, wat het is, weet ik niet. Het is denk ik ook een soort wild paard waar je op zit. Je weet niet wat eruit komt. Je hebt ook geen idee wat je ermee doet. Want hij is zo onbestuurbaar bijna. Dat het een continue uitdaging is. Maar op een of andere manier houdt dat je scherper dan dat je weet dat je 10.000 foto's op een geheugenkaartje kunt maken. Het idee dat je 36 opnames maakt en dat dit dan gewoon, dat je dan een minuut staat te knoeien om er een nieuw filmpje in te krijgen. Dat is natuurlijk wel iets. Dat zet je wel op scherp.
Het maakt dat je veel zorgvuldiger kijkt.
Je denkt dat na. Ja, een slechte foto hoef je ook helemaal niet te maken. Dus waarom zou je dat?
Ik ben heel benieuwd naar waar je mee terugkomt uit Raqqa. Ik wens je een goede en behouden reis. Dankjewel, oorlogsfotograaf Eddie van Wessel. Dank je zeer.
Heel graag gedaan.
Zometeen, hoe bang moet je zijn als je seksueel bent misbruikt? Dat de vermeende dader je aanklaagt wegens smaad. Zometeen het antwoord.
BNR Nieuwsradio. Hemmen. Trending.
Trending vandaag is zonder twijfel tv-maker Jelle Brandt-Corstius. Die deelde vanmorgen in Dagblad Trouw zijn hashtag MeToo-moment met de rest van de wereld. In het begin van zijn televisiecarrière was hij zelf slachtoffer van bruut seksueel geweld. Alleen durft Brandt-Corstius de dader niet bij naam te noemen uit angst voor een aanklacht wegens smaad. Daar ga ik over praten met Sidney Smeets, advocaat bij Spong Advocaten. Goedemiddag, meneer Smeets.
Goedemiddag.
Die angst van Brandt-Corstius voor een aanklacht wegens smaad, is die angst terecht?
Nee, dat lijkt me niet. Op het moment dat iemand aangifte doet van een strafbaar feit, dan doet de politie onderzoek naar dat feit. En als er voldoende aanwijzingen zijn van schuld van degene tegen wie de aangifte wordt gedaan, dan volgt er een strafzaak en dan zal de officier van justitie een eis neerleggen en de rechter een uitspraak doen. Daar heeft op geen enkel moment de aangever last van in de zin van smaad. Dat is natuurlijk anders wanneer je in de krant gaat schrijven dat meneer X jou iets heeft aangedaan. En dan maak je een naam publiekelijk zonder dat vaststaat dat die persoon daadwerkelijk iets strafbaars heeft gedaan. Maar het enkele doen van aangifte, dat zorgt zeker niet voor een risico op een vervolging wegens smaad. Dus het is een beetje een vreemde angst die er leeft.
Ja, maar hij is misschien wel te begrijpen, omdat hij denkt, hij zegt in de krant, dat het misdrijf verjaard is.
Nou, ja, dat is niet waar.
Nee?
Nee, ten aanzien van verkrachting geldt al sinds 2013 dat er geen verjaring plaatsvindt. Tenminste, als het feit in 2013 nog niet verjaard was. Nou, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Want dan zou meneer 15 zijn geweest op het moment dat het zich heeft voorgedaan. En volgens mij was hij toen nog niet in de tv-kringen actief. Mm-hmm. Dus voor verkrachting is geen verjaringstermijn. Dus dat het feit verkracht zou zijn, lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
Maar dan is het nog steeds zo dat het lang geleden is, dat hij er altijd over gezwegen heeft, destijds geen aangifte heeft gedaan blijkbaar. Kan zo'n zaak dan nog gevolgen hebben voor de dader?
Ja, het maakt natuurlijk niet makkelijker om zo'n zaak te vervolgen als er lang gewacht wordt met het doen van aangifte. Maar anderzijds bestaat daar ook binnen de politie en bij de rechterlijke macht veel begrip voor, omdat het inderdaad moeilijk is om zo'n aangifte te doen. Je weet als slachtoffer dat zulke zaken moeilijk te bewijzen zijn, want het is vaak één op één. En er kan dus een hele hoge drempel zijn om zo'n aangifte te doen, omdat je denkt van nou, het gaat waarschijnlijk toch niet tot een veroordeling leiden. Maar precies daarom houdt de politie en ook de rechter daar rekening mee. En kan er dus in een heleboel gevallen wel steunbewijs gezocht worden. Bijvoorbeeld doordat destijds, toen dat gebeurd is, iemand met anderen daarover heeft gesproken. Nou, dan kan dat gesprek met die anderen een ondersteuning voor de gebeurtenis opleveren. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je zegt, nou, het is op locatie A gebeurd, op dag X. En als je dan vervolgens kan vaststellen dat de verdachte ook op die locatie A, op die dag X, op dat tijdstip is geweest, dan is dat ook een ondersteuning voor de aangifte. En in heel veel zedenzaken zie je ook dat de rechter met relatief weinig bewijs genoegen neemt.
Dus dit kan gewoon een zaak worden, nog steeds. Dus wat Jelle Brandt-Korskius moet doen, is aangifte doen bij de politie.
Ja, dat geldt in het algemeen voor alle slachtoffers van strafbare feiten, maar zeker van zedendelicten. Altijd aangifte doen, hoe moeilijk dat ook is en hoe zwaar dat ook is, dat beseft ook iedereen. En het kan ook nare gevolgen voor een slachtoffer hebben, dat is ook zo. Maar toch altijd aangifte doen, dat is de enige manier waarop je daadwerkelijk iets kunt doen. Als je alleen maar in de krant schrijft dat het je overkomen is, dan help je daar niemand mee.
Hartelijk dank voor dit gesprek. Advocaat Sydney Smeets van Spong Advocaten, dank u wel.
Hemmen, energie.
Voor Eneco is het de week van de waarheid. 31 oktober moet duidelijk zijn of de 53 gemeenten die nu eigenaar van het energiebedrijf zijn, willen overgaan tot verkoop van hun aandelen. Energie-expert Remco de Boer is bij me. Goedemiddag Remco.
Hi, Rolf.
Eneco verzet zich. Die willen dat niet. Die willen in handen blijven van die gemeenten.
Zeker.
Wat zit hierachter?
Nou, kijk, die gemeenten die zeggen wij overwegen verkoop. En het lijkt dat het gaat gebeuren. En waarom? Eneco is gesplitst begin dit jaar. Gesplitst van het netwerkbedrijf. Vroeger waren de Nuance en de Essence ook geïntegreerd met netwerkbedrijven. En sinds een aantal jaren, zijn die gesplitst. Mm-hmm. Nou, Eneco heeft zich er altijd tegen verzet. Die wilden samen blijven. Dat hebben ze niet gered. En nu ze gesplitst zijn, zijn ze eigenlijk gewoon een commercieel energiebedrijf. Geen publiek belang meer. En dus zeggen die gemeenten, ja, wat moeten wij nog met die aandelen? We krijgen ieder jaar een beetje geld, dividend. Maar we lopen ook risico, dus ja, die overwegen verkoop.
En ik denk dat Eneco veel geld waard is.
Nou, dat is de vraag. De verwachting is dat ze minder waard zullen zijn dan Nuon en Essent. Ik heb nog even voor je opgezocht. Voor die twee is in 2009 6 miljard euro aan gemeentes betaald. Heel veel gemeentes waren aandeelhouder. De provincies, die waren groot aandeelhouder, 13 miljard. Nou, ook als het iets minder wordt, is het nog steeds veel geld. En daar kijken die gemeenten natuurlijk naar.
Ja, en wat is nou dan voor Eneco het probleem? Want ook al als er een andere aandeelhouder is, dan blijft Eneco toch gewoon doen wat ze doen.
Nou, dat zou je zeggen. En dat denk ik persoonlijk ook. Maar dat denken zij anders over. En waar ze voortdurend mee schermen is, de duurzaamheid loopt gevaar. Duurzame karakter van ons bedrijf. Hm. Duurzaamheid in het algemeen. En dat drukken ze natuurlijk wel op een gevoelige plek bij die gemeente. We zitten midden in die energietransitie. Dus er zit iedere keer zo de waarschuwing. Ik noem dat ook soms een soort dreigement onder. Van kijk uit, als je ons verkoopt, kan het misschien wel helemaal misgaan.
Hebben ze daar een punt mee?
Nou, je moet het eigenlijk op twee manieren opvatten. Kijk, de duurzaamheid van het bedrijf zelf, dat is één. En van de hele transitie in Nederland is een ander. Eerst dat eerste. Als zij gekocht gaan worden door een groot bedrijf, en die kans bestaat, dan zou het wel heel raar zijn dat ze ontmantelen en alle duurzame de deur uit doen. Eerder het omgekeerde kun je je voorstellen, dat een bedrijf, ik noem maar wat, Shell of wie dan ook, dat ze juist kopen om hun eigen duurzame ambities te versterken en het eigenlijk alleen maar uit te bouwen. Dus het kan ook heel goed voor Eneco een hele goede zet zijn als ze een kapitaalkrachtige ouder krijgen die wil investeren en die ze wil helpen. Dat is één. Dat is hun eigen duurzaamheid. En het tweede is de transitie. Nogmaals, daar wordt veel mee geschermd door inmiddels ook de ondernemingsraad, het bedrijf zelf. Ja, en ik ben eens gisteren gaan rekenen. Kijk, ze hebben vooral een hele goede PR-machine in Eco. Ik bedoel, het is een groen energiebedrijf, ja, absoluut. Ja. Ja, van de grote zijn ze een van de groenste. Maar ze hebben ook vooral hele goede PR. Iedereen denkt, of veel mensen denken, dat ze 100% duurzaam zijn. Dat is niet zo. Vorig jaar zaten ze op 53% duurzaam, 47% fossiel. Weet niet iedereen. En toen ben ik eens gaan kijken van nou, hoeveel hebben ze nou in Nederland? Want vergis je niet, en dat is een van de redenen dat die gemeenten er misschien ook wel vanaf willen. Ze willen steeds groter worden. Ze ondernemen in Engeland, ze ondernemen in Duitsland. Ze zitten in België, kopen ze dingen op. Dus ze overstijgen ook ver, niet alleen de landsgrenzen, maar dus ook uiteraard die gemeentegrenzen. Van de 2000 megawatt aan opwekcapaciteit hebben ze er maar 1000 in eigen bezit. Dus de rest kopen ze allemaal in. En toen ben ik eens gaan kijken, wat hebben ze nou in Nederland? Nou, ik kom niet verder dan 840 megawatt, dus van die 2000, bezit in Nederland, waar ze zelf de baas over zijn. En als je dat relateert aan de totale hoeveelheid duurzame energie vorig jaar in Nederland, kom je op niet meer dan 6%. En dat is een heel mooi getal voor zo'n groot bedrijf. Maar 94% van al onze duurzame energie is niet van Eneco. En dat wil dus ook zeggen dat op het moment, stel zelfs dat er een partij komt, die koopt ze op, ontmantelt ze, weg ermee. Nou, dat zou heel sneu zijn voor het bedrijf en de werknemers. Maar die transitie in Nederland, die gaat als een dolle. Dit jaar 12 miljard. We verdubbelen onze hoeveelheid duurzame energie in de komende 3 jaar. Dat kan Eneco nooit bijbenen, dus hun aandeel wordt ook kleiner. En wat je nou eigenlijk ziet, en dat vind ik wel het interessante, ze betalen een beetje de prijs van het vroeg vooroplopen. Ze zijn 10 jaar geleden begonnen. Ze hebben fantastische voortgang gemaakt. Ze hebben vooral het besef bij hun aandeelhouders en bij ons allemaal vergroot dat we wat moeten doen. Nou ja, inmiddels zijn ze gesplitst. Zijn ze gewoon een commercieel energiebedrijf. En wat je ziet, ze hebben een beetje, als de transitie het doel is, maken zij een beetje Eneco het doel. Ze draaien doel en middel een beetje om. Eneco is een middel, niet meer dan dat. En nogmaals, ze hebben heel goed werk verzet. Maar als het, ja, ik geloof niet dat het echt heel veel anders wordt als ze verkocht worden.
Remco de Boer, dankjewel.
BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen.
E-mailaccounts van Nederlandse politici zijn eenvoudig te saboteren. Journalisten van Follow the Money wisten zonder al te veel moeite mails te versturen uit naam van Mark Rutte, Alexander Pechtold en Geert Wilders. Bespreek het in
De Kantine.
Met vandaag Allard Kalf, autosportverslaggever bij RTL en Martijn de Geven, presentator bij WNL. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Mooi dat jullie er zijn. Over die e-mail-hack. De auteur van dat artikel in Follow the Money, Diewertje Kuipers, die legt uit hoe ze dat deden. Luister.
Het was verbazingwekkend simpel. Wat we hebben gedaan is een appje gedownload uit de Google Play Store. En toen konden we eigenlijk meteen aan de slag. Ja, zo simpel was het. En dat is dus eigenlijk ook het hele punt wat ons zo verbaasde. Want dit lek is niet nieuw. Dit was al bekend. Voormalig PvdA-lid Asset Oosterburg heeft al vragen hierover gesteld. Dus het was al zeker bekend. Ja, er is niks mee gedaan. En dat toont toch wel een beetje volgens ons de laksheid aan wanneer het gaat over computerveiligheid in de Tweede Kamer.
Is dit hilarisch of is dit een schande?
Schandalig.
Schandalig, zegt Allard.
Ja. En hilarisch tegelijk. Eigenlijk, als je erover nadenkt. Maar het is ook niet vreemd. Want bij de overheid is natuurlijk ICT altijd een moeilijk verhaal. He, er wordt te veel geld uitgegeven aan dingen die achteraf ook niet blijken te werken. He, kijk naar de Belastingdienst. Dus ja, is dit aan de ene kant. Vind
de politie, noem er nog maar een paar.
Ja, aan de ene kant is dit schandalig, maar ik vind het ook wel hilarisch dat het zo simpel is.
Martijn, dit is de zoveelste keer.
Ja, dit is natuurlijk typisch iets. Kijk, je kan die politiek niet enorm mee scoren door de ICT te gaan aanpakken. Maar we hebben nog een kakelvers rapport liggen. De ICT-commissie onder leiding van het oud-Kamerlid Ton Elias. Toen de toenmalige Kamervoorzitter van Miltenburg het rapport aannam, zei ze, eigenlijk moet ik toegeven dat ik niet eens wist waar de letters ICT voor staan. Nou, ik denk dat dat wel symbolisch is voor de situatie. Dit is natuurlijk eigenlijk. Kijk, deze mensen hebben het netjes gedaan, het onderzoek. Ze hebben geen valse informatie. Ze zijn ook niet ingebroken in de inboxen. Maar ze hebben natuurlijk wel aangetoond dat het gewoon nog steeds niet klopt. En dat als je dat ICT-rapport, ik heb het vanochtend even teruggelezen, kijkt. Ja, dat is. Elke pagina is ongeveer code rood ongeveer qua alarm. Er is geen overzicht. Het is technisch mankement. Er wordt niks. Er is geen verbetering. Het is onveilig. Ja, noem het maar op. Je kan pagina na pagina. Ja, en je denkt bij jezelf, ja, er gebeurt toch niks. En over een paar jaar komt er waarschijnlijk weer een nieuwe commissie en die gaat dan soortgelijke conclusies trekken.
Maar wat zijn de gevolgen van die onveiligheid op dit gebied? Waar loopt het mis?
Nu is er op dit moment, ze hebben eigenlijk aangetoond hoe onveilig het is. Maar in feite zou je zeggen, als mensen met echt kwaaie bedoelingen in plaats van onderzoeksjournalistiek aan de slag gaan, ja, dan loop je gewoon staatsgevaar loop je dan. Als mensen echt verkeerde informatie krijgen, als het kabinet met valse informatie zit, of dat er hele gevoelige informatie op straat komt te liggen, ja, dan krijg je de onbetrouwbare overheid krijgt dan kun je onderstrepen.
Wij zijn misschien ook altijd een beetje naïef. Kijk waar het steeds over gaat als de Russen met hun cyberwarfare is het bijna. Maatschappijen proberen te ontwrichten. De invloed proberen te hebben op verkiezingen, noem het maar op. En wij maken ons wel heel kwetsbaar zo.
Nou, ik denk niet dat wij naïef zijn. Ik denk dat de verantwoordelijken in Den Haag heel erg naïef zijn.
Ja, die bedoel ik.
Ja, ja, die zijn natuurlijk eigenlijk compleet uit de poppenkast gevallen.
Maar ik denk, als je een gemiddelde burger op de scan legt en eens gewoon kijkt waar die zijn informatie op Facebook, waar dan ook, en of je kijkt of hij zijn wachtwoorden met enige regelmaat verandert, denk dat eigenlijk bijna elke burger in Nederland gewoon niet goed weet welke risico's hij eigenlijk loopt. Dus ik ben het met je eens, de overheid moet al helemaal voorbeeld zijn.
Ja.
Maar eigenlijk loopt met z'n allen natuurlijk keihard rechtdoor en ons totaal niet bewust eigenlijk. Je ziet zo'n discussie over zo'n sleepnet, die sleepnetwet. Dan zie je in één keer, gaat wel heel ver. Zo, en dan denkt iedereen, daar moet ik toch eens over nadenken. Ja, en een week later appt het weer weg. En nog zeker zelfs, ik zit hier anders te veel meneer omheen. Ook ik zelf. Hoe vaak verander ik mijn wachtwoorden? Ik bedoel, bij mij is ook alles schijnt te kraken en in te zien. En toch schrik je wel als de overheid zo nat gaat.
Kees Verhoeven, Kamerlid voor D66, is veel bezig met veiligheid van ICT. Ook met de veiligheid van ICT van het Binnenhof. En hij zegt er dit over.
Nou, ik voel me ook niet zozeer verantwoordelijk als Kamerlid voor de beveiliging van de Tweede Kamer. Maar ik ben wel IT-woordvoerder in mijn fractie. Ja. En ik hou me nadrukkelijk bezig met het op de agenda krijgen van dit onderwerp. En nou, nu heeft Follow the Money en eerder RTL laten zien dat creatieve, goede journalisten kunnen laten zien dat er dingen verbeterd moeten worden. En als u aan mij vraagt, ik ben volksvertegenwoordiger, ik heb overal een mening over. Dus aan mij vraagt, wat moet er gebeuren? Dan zeg ik, nou, de Tweede Kamer moet naar een actief computerveiligheidsbeleid en niet meer steeds reageren op iets wat vaak journalisten blootleggen.
Ja, gewoon even doen eigenlijk, zegt Kees Verhoeven, voor de zoveelste keer.
Ja, maar het erge vind ik wel dat hij begint, dat hij zegt, ik voel me niet verantwoordelijk.
Nee. Als Kamerlid.
Als Kamerlid voel ik me niet verantwoordelijk voor de veiligheid in de Tweede Kamer. Denk, ja, nou, begint het daar niet bij. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
Ander dingetje uit Den Haag ook. Het lijkt erop dat de minister-president misschien een foutje gemaakt heeft. Zijn redenering gaat over als er minder ambtenaren zijn die meer flexplekken gebruiken, dan is er minder kantoorruimte nodig. Dat lijkt er nu toe dat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken er rijen van ambtenaren 's morgens vroeg staan die allemaal proberen een bureau te bemachtigen. En vaak is dat er niet, want er is maar plek voor 3/4 van die ambtenaren.
Ik heb vanochtend even een belletje gedaan. Zelfs heeft het geleid tot een heus handgemeen bij het ministerie. Echt serieus.
Diplomaten op de vuist.
Op de vuist. Ik weet niet of tot bloedens toe, maar er is een fysieke schermutseling geweest. Nou, is het extra interessant dat het om dit ministerie gaat. Dit is een elitair, oerconservatief ministerie. Hier wordt ook wel eens gezegd, als je hier bijvoorbeeld, je ziet ze wel eens loopt mensen met een mooi donker pak en die doen er dan bruine schoenen onder met een dikke speksel. Nou, dan Als je dat bij dat ministerie doet, dan kun je je, raampje bij, je plekje bij het raam kun je vergeten, zou ik maar zeggen. Dit gaat echt over je op een bepaalde manier gedragen. Als je een beetje daartoe wil doen, dan moet je ook in het klasje van buitenlandse zaken hebben gezeten. En dan uitgerekend op dit ministerie willen ze dus die flexplekken invoeren. En dat kunnen deze mensen mentaal totaal niet aan. Die willen hun eigen plek, waar niemand anders komt, waar zij de baas zijn. En dan heb je nog zo'n clean desk policy, hè, dus je mag nooit wat laten liggen, geen papieren meer. Ik vond het fantastisch, ook in een van die artikelen van mij in de Volkskrant stond ook, dat het nu inmiddels zo ver is dat ze dus dit zo niet aankunnen dat ze soms dus ambtenaren met journalisten bellen om te vragen of zij misschien het rapport even kunnen opsturen. Omdat ze er gewoon letterlijk niet meer bij kunnen, niet in uit de la kunnen halen, et cetera. Dus,
misschien is het ook gewoon een slecht idee, dat flexwerk.
Nou ja, ik
weet het niet precies, maar
nou ja,
aan de andere kant, fijn je bureautje en je laadje.
Ja, voor sommige mensen wel. Het is echt een interessant ministerie. Ik moet ook zeggen, met zo'n halve Zijlstra die daar nu naar binnen gaat, die dus niet in het klasje heeft gezeten en waar nu al de grappen op sociale media over gaan, het enige internationale aan hem zijn die postduiven die af en toe de grens overvliegen. Dat is voor hem is het echt een interessant gevecht, voor iemand die dus van buiten komt, niet vanuit dat buitenlandse zaken klasje. Iemand die ook nog een gepeperde mening heeft. Daar kijk ik reikhalsend als politieke junkie naar uit om te kijken hoe halve Zijlstra op dit ministerie de boel naar zijn hand gaat zetten.
Ja, het eerste wat hij moet doen is een paar honderd bureaus naar binnen krijgen.
Lijkt me een goeie.
Zometeen, mediamakers slaan de handen ineen voor meer diversiteit voor en achter de schermen.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
De publieke omroep, RTL en Vice slaan de handen ineen om discriminatie en stereotypering van vrouwen voor en achter de schermen te bestrijden. Ik bespreek het in de kantine vandaag met Allard Kalf, autosportverslaggever bij RTL, en Martijn de Greve, presentator bij WNL. Het gaat om de coalitie Beeldvorming in de Media, onder aanvoering van Women Inc. Ze gaan de komende 2 jaar flink aan de bak met die 3 partijen. Want er is iets mis in de media als het gaat om de vertegenwoordiging van vrouwen. Allard, je begint een beetje te glimlachen hier.
Ja,
wat zie jij?
Ik hoorde vanochtend radio op een radiodiscussie, of een tv-discussie zelfs. Ergens kwam een discussie voorbij. En dan zijn de vrouwen enorm van, er moeten meer vrouwen aan tafel. En waarschijnlijk ook in dit soort programma's. En ga maar door. En ik ben daar op zich ook voor. Alleen dan schijnt dus altijd wel het probleem te zijn dat ze heel veel vrouwen bellen, maar eigenlijk vrouwen nooit aan tafel willen komen. En toen werd die mevrouw in die discussie heel boos. En de man zei, ja, maar mijn redacteuren bellen en die krijgen gewoon 0 op request. Dus we kunnen met z'n allen wel wat aan beeldvorming willen doen, maar ik denk dat het begint bij de vrouwen zelf. Zeg eens wat meer ja.
Martijn.
Ja, laat ik beginnen zeggen. Het geldt ook voor de samenstelling van een kabinet. En ook wat we zien bij de NPO en in dit geval ook bij RTL, want die gaan er samen het pact in. Het lijkt me volkomen logisch dat dat 2 instituten zijn waar je natuurlijk het noodzaak is dat je een goede afspiegeling van de maatschappij hebt. Ik vind het een beetje wonderlijk dat het nu specifiek om vrouwen gaat. Als je zegt,
Diversiteit zou een beter onderwerp zijn.
Daar is volgens mij iedereen het over eens.
Ja, en ik moet eerlijk zeggen wel, dat ik ongetwijfeld nu wat boze vrouwen achter me aan krijg. Maar ja, ik merk ook bij de programma's die ik zelf presenteer en maak, en waar ik ook betrokken ben bij de uitnodiging. Het is toch echt wel zo, en dat moet ik toch met al het eens zijn, dat vrouwen toch vaker, laat ik het dan maar zo
wat
zeggen, vaker afzeggen.
Ja, wat is dat dan? Waarom is dat?
Nou ja, het is een beroemd verhaal. Het mooiste voorbeeld is altijd de oud-minister van Defensie, Frank de Graven. Die was op vakantie, dat geef ik als voorbeeld erbij. Die was op vakantie en die werd op zaterdag gebeld of hij de volgende dag bij Buitenhof wilde verschijnen. En toen zei hij, dat is goed, ik kan nu niet langer bellen, ik breek je later. En toen heb hij op zondagochtend vanuit de taxi van Schiphol belde die de redacteur op en zei hij, ik ben onderweg, maar waar gaat het eigenlijk over? Nou, dat is een beetje voor de man die zegt, geef mij dat podium. Ik maak het nu wel erg een beetje Bokito achter, maar geef mij dat podium, ik heb een verhaal en dat is goed dat ik daar dan verschijn. Mm-hmm. Mijn vrouw gaat toch vaak, ben ik wel de juiste persoon? Kan ik dat wel aan? Of is het, de twijfel is vaak zodanig dat ze dan toch zeker voor het onzekere kiezen, en als ze dus een beetje onzeker zijn, afzeggen. En ik merk het toch bij heel veel programma's, dat kan allemaal ontkend worden, maar het is eigenlijk ontegenzeggelijk waar. En ik vind dat het om deze discussie gaat, ik lijkt mij niet meer dan logisch dat de publieke omroep, en ik vind het mooi dat een commerciële organisatie als RTL zich daarbij aansluit, veel representatiever zijn. Dus wat gaat met van de cast van Goede Tijden tot en met de presentatoren, ja, het maakt mij maar niet uit. Documentaires, allemaal. Ik vind het alleen nu een beetje bijzonder dat ze specifiek vrouwen eruit halen. Ik zou gewoon zeggen, maak een grote inhaalslag met meer representativiteit.
Ja. Ze willen vooral vrouwen. Ja, Women Inc. Dat is de naam van de organisatie. Maar wat zouden ze nou moeten doen dan, Allard? Heb jij een idee?
Ik denk dat ze eerst bij zichzelf te raden moeten gaan. Het is precies waar we het net over hebben.
Ja, maar
de vrouwen mogen misschien wat assertiever zijn.
Ja. Ja, ja.
En dan krijg je ook vanzelf diversiteit. Hè? En niet iedere keer, hoewel ik haar mening enorm waardeer, Marianne Zwageman aan tafel of Marianne Olvers of allemaal fantastische vrouwen. Maar omdat je dan ook maar een klein poeltje hebt, heb je vaak ook de Annemarie van Gaals en ga maar door. Ja. He, dan gaan mensen zeggen, ja, dan heb je haar weer. Ja, ja, maar die anderen willen niet.
Ja. Ander ding. Ophef in de Formule 1. Ja, Max Verstappen krijgt nog een staartje. Gaat hierom.
Belachelijke beslissing.
Ja, maar dat is gewoon één Mongool van een steward daarboven. Die wordt altijd wel mij een penalty proberen te geven. Dat was ook al vorig jaar zo.
Ja, ik noem Mexico dezelfde,
hè? Dit is wat Max Verstappen hier zegt. Ja, Mongool. En het ging over die steward. En hij was heel erg boos. Maar wat er nu gebeurd is, is dat de stichting Down Syndroom ontzettend boos is geworden. Ja, je zal maar een kind met Down hebben.
Rolof,
dit kan niet.
Ik vind dat en inmiddels heeft Max ook zijn excuses aangeboden en gezegd, ik heb helemaal niet de bedoeling gehad om al die mensen tegen me in het harnas te jagen en te beledigen. En hij is er ook niet gaan staan om die doelgroep bewust te beledigen. Dat is een woord wat bij een sporter die net anderhalf uur een topprestatie geleverd heeft, denkt dat hij op het podium staat, eraf getrokken wordt, een microfoon onder zijn neus krijgt. En dan zegt hij dit woord. En dat is, laten we alsjeblieft de ziel niet uit de sporter halen en dit groter maken dan het is. Maar ik hoor dit overigens, dit fragment voor het eerst, want ik was wat anders aan het doen zondagavond. Wat die man veel meer moet storen, is het niet het feit dat Max dat het woord Mongool gebruikt, maar dat ik op de achtergrond het publiek hoor applaudisseren en lachen. Dat is misschien nog wel een veel groter probleem dan het gebruik van dat woord.
Martijn, wat vind jij?
Nou, ik een beetje zo'n laffe Formule 1-fan ben. Als in sinds Max Verstappen vind ik het ook een geweldige sport. Maar het raar is, ik had het net even met Allert over. Kijk, ik vind een gemiddelde voetballer na een wedstrijd niet om aan te horen. Dus er is een scala aan clichés. En open deur. Nou ja, dan nog iets. Maar, en wat vind ik nou leuk aan die Max Verstappen, waar ik echt voor blijf zitten ook, zijn natuurlijk die interviews. Die man heeft net 40 rondjes met 200 kilometer of 300 kilometer per uur gereden. Ja, dan is natuurlijk je woordkeuze niet altijd met die stoot adrenaline precies datgene wat je nou voor ogen heb. Maar dat maakt het wel echt en zo ontzettend leuk om naar te luisteren. En ik kan het me voorstellen, maar ik geloof niet dat er iemand in Nederland te vinden is die denkt, die Verstappen is daar nadrukkelijk bezig om mensen met een Down-syndroom een schop te geven. Daar kan ik me niet bij voorstellen.
Nee, dat het ongelukkig is, begrijpen we allemaal. En dat hij zijn excuses aanbiedt, begrijp. Maar maakt ook dat nou niet groter dan dat het is?
Nee, maar het is wel, hij zou zich ook ervan bewust moeten zijn dat hij iemand is tegen wie heel veel mensen opkijken. Dat hij een rolmodel is, een voorbeeldfunctie.
Dat ben ik helemaal met je eens. Alleen dat,
ondanks zijn jonge leeftijd.
Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar dan heb ik hier veel minder moeite mee dan de heren Rutte en Wilders die elkaar in de Tweede Kamer voor rotte vis uitmaken. Want die hebben A, een nog veel meer voorbeeldfunctie. En B, die kunnen rustig nadenken over wat ze zeggen.
Maar als je dat zegt, hè, als je dus, ik ga even met jou mee, dat je echt zegt, nou, hij heeft een voorbeeldfunctie en hij moet in alle tijden wel op zijn woorden letten. En daar is je ook aansprakelijk voor. Als je die kant op gaat, dan moet je zeggen, oké, weet je wat we dan gaan doen? Dan gaan we hem niet meer direct na de race interviewen. Dan laten we hem een uur, anderhalf uur afkoelen. Dan is de hele adrenaline weg. En lees dus ook het mooie gevoel van televisie kijken naar een echte sport te luisteren. Want dat is dan het resultaat, hè? Dan gaan we hem helemaal apart houden. Even een douchen, fris zijn, even met de persvoorlichter bij praten. Dan krijg je dus een interview wat je dus helemaal niet meer wil zien.
Allard, hoe is het eigenlijk met die seconde? Vijf seconden was toch straf afgelopen.
Ja, die krijgt hij gewoon.
Die krijgt hij gewoon. Is er niets meer aan te doen?
Nee, daar is niks meer aan te doen.
Hij raakte wel een punt. Want ik heb er natuurlijk nul verstand van, maar jij wel. En ik dacht, ja, die jongen heeft gewoon een punt.
Als je zwart-wit kijkt, heeft hij inderdaad naast de baan gereden. Hij heeft inderdaad een kortere weg afgelegd.
Aan de andere kant,
daar had je er nog 15 moeten straffen. Aan de andere kant, wat ik zo mooi vind, hij heeft één kans om Kimi Räikkönen in te halen. Ja. Dan moet hij dus op een stuk baan gaan rijden waar hij hoopt dat grip is, waar die eigenlijk ook nog een beetje op gedwongen wordt door Kimi Räikkönen, want die blijft naar binnen komen. En dan gaat hij er rijden en dan hoor je ook nog dat die auto met een klap op de grond terechtkomt. Dan springt dat ding de baan op, houdt het allemaal onder controle en hij ligt derde. Dan denk ik, ja, ga je dat dan bestraffen?
Werkt het nou net als bij voetbal zo? Dus een scheidsrechter moet dan de wedstrijd een beetje aanvoelen. Dus waar hij nou net wel een gele kaart doet, vaak geeft hij wat meer ruimte. Werkt dat ook zo naar Formule 1? Want er waren dus daarvoor, je zei het al even, waren er ook een paar die met vier banden dus uit de baan gingen.
Ja, ik
maar
vind,
dat werkt
ik
niet
vind,
zo.
Nou ja, ik vind dat dat wel zou moeten. Hè? Want uiteindelijk is de regel een beetje gekomen dat mensen niet met vierwielen aan de buitenkant van de baan gaan rijden. Hmm. En de circuits die ik heb toevallig afgelopen zondag gereden op Paul Ricard. En dan was het een lang recht stuk, reden we over de 300. Een hele snelle rechte bocht. En ik ging gewoon veel te hard. Maar waarom ging ik veel te hard? Omdat ik weet dat er ongeveer 100 meter asfalt aan de buitenkant ligt. En toen vloog ik eraf. Ik denk, ja, nou dan rijd je hier een beetje over het asfalt. En we rijden de baan weer op. Zet er een muur neer. En je gaat het niet proberen. Dus de vraag moet niet zijn, heeft Max afgestoken en mag dat? Nee, de vraag moet zijn, hoe kun je in hemelsnaam aan de binnenkant van de bocht asfalt neerleggen? Wat heeft dat voor zin als je het toch niet gebruikt? Leg er dan gras. Want als er gras gelegen had, of grind, of wat dan ook, dan had hij het niet gedaan.
Maar gaat dit nou iets losmaken? Die woede van Max gaat, en de bijval die hij krijgt?
Dit gaat iets losmaken in de zin van dat de circuits aangepast gaan worden. En dat is het enige wat los gaat
muren
maken. Nou, in ieder geval, nee, ja. Wat het los gaat maken is...
Dramatische oplossing.
Ik ben daarvoor, hè. Ik ben daar enorm voor, hè. Zet gewoon overal een muur langs de circuit. Ja.
Echt?
Ja, dat is A, veiliger. En B, komt het spektakel ten goede. En de beste rijders komen boven drijven.
Veiliger?
Ja. Dat vind ik wel, ja.
Maar als ik naar een wedstrijd als Monaco kijk, waar dus heel weinig ruimte aan de beide kanten zit, is een van de saaiste Grand Prix van het jaar.
Dat is even een... Dat is ook waar. Hè?
Oh,
dus, nee, dat is ook waar. Maar we hebben het nu even over veiligheid. Okay. Maar wat uiteindelijk de bottom line is, als jij de baan afrijdt, en of dat nou tegen de muur aan is, of gewoon even naast de baan komt, dan moet je daar een prijs voor betalen. En die moet niet opgelegd worden door iemand, die moet gewoon natuurlijk ontstaan. Als jij op een circuit van Zandvoort of Suzuka gaat rijden en je rijdt de baan af, dan rij je hobbel door een grindbak, rij je de
dat
baan weer op.
Dat is dan de straf. Ja,
en dat is dan je straf. Ja, ja. Dus dat is wat het moet zijn.
Jongens, Nigel van der Horst is binnenkomen lopen. Goedemiddag. Die kennen wij als de chef met lef. Hij is een foodblogger. En hij heeft nu een boek gemaakt met daarin zijn favoriete recepten. Chef met lef. Nigel van der Horst, welkom.
Leuk dat ik hier mag zijn.
Chef met lef. Leg even uit.
Ik heb die naam gekregen van een vriendin die een paar jaar geleden altijd bij mij thuis kwam eten. En ik kookte heel veel en ik deelde dat altijd al op Instagram. En in mijn persoonlijkheid en de dingen die ik doe en probeer, heb ik altijd wel lef. Ik ben nooit bang voor dingen. En ik doe maar gewoon waar ik zin in heb. Of ik nou... Ja, soms
een goed uitgangspunt.
Dat doe ik. En ook in mijn maaltijden deed ik dat toen ook al een beetje. Maar het was meer om de foto er leuk uit te laten zien. En later heb ik samengewerkt met de chef. En toen kreeg ik ook echt een... Ja, ik zeg altijd een smaak in mijn bek, zeg maar. En toen gaf zij mij de naam. Ja, chef met lef, weet je. Want ik probeerde altijd nieuwe dingen. En zo is die naam een beetje ontstaan.
En wat zien we voor lef in je boek?
In mijn boek? Met name dat Jonathan is diëtist. Daarmee heb ik samengewerkt. Die gaat tegen alle voedselhypes in. Dus dat is al best wel een beetje lef, zeg maar.
Dat is ook een hype beide. Op zichzelf.
Dat is ook een hype op zichzelf. Ja. Nee, wij delen dezelfde visie in voeding en zijn goede vrienden van elkaar. In mijn gerechten zijn allemaal... Ja, het is allemaal net even anders dan wat je gewend bent. Ik heb ook pannenkoekjes voor jullie meegenomen.
Dus oh, lekker. Oh, vinden we altijd leuk.
Die krijgen jullie zo meteen ook.
Top. Dus ik moet eerst even vragen wat hij qua lef erop gesmeerd heeft.
Nee. Dat valt wel mee. Het zijn herfstpannenkoekjes met gedroogde vijgen, pekannoten, wat nootmuskaat en kaneel. Maar in mijn boek zie je recepten die net even anders zijn. Ik probeer veel met zoet, zout en pittig te combineren. En dat geeft altijd wel een hele lekkere combinatie in alles. En ik laat zien dat je alles kan eten wat je lekker vindt. Mits je maar een balans hebt in je levensstijl. Dus ik geef ook, ik vind dat wij een bepaalde basiskennis moeten hebben over voeding.
Maar ik heb naar je boek gekeken en op je site. En jij speelt echt daar de hoofdrol. Jij bent een enorme fitnessfan, denk ik.
Ja, dat ook.
En het resultaat is prachtig. Je laat je ook graag zien. Nee, groot spierballen, echt goed bezig. Maar ja, dan kan je dat natuurlijk wel zeggen. Als je echt elke dag traint. Ja, kijk, hallo.
Dat vermeld ik ook in mijn boek. Kijk, wij als mens zijn niet gemaakt om de hele dag te blijven zitten. We moeten bewegen. En ik geef ook aan. Kijk, ik hou toevallig van fitness. Ik zeg niet dat jij moet fitnessen. Als jij van volleybal houdt.
Hey, wie zegt dat ik niet fitness? Wat is er aan het hebben hier?
Nee.
Ik bedoel, we moeten gewoon een bepaald bewegingspatroon hebben per dag. En dat maak ik ook duidelijk in mijn boek. En als jij, en ik geef ook basiskennis mee over voeding. Dus als jij daar mee gaat spelen, dus je weet van nou, ik heb veel verbrand vandaag, dan kan ik vandaag wat meer eten. Dat is een beetje ook waar ik naartoe wil. Want vaak plaatsen wij bepaalde maaltijden in hokjes. Dat vind ik zonde. pizza mag niet of hamburger is slecht.
En er staan dan gewoon recepten over pizza, hamburger in.
Ja, maar dat denken mensen. En dan gaan ze het eten. En dan denken ze, als je slecht maakt, eet het toch. En ik vind het, ik wil in die bewustwording wil ik een beetje zitten. Want ik vind het zonde dat je tegen jezelf zegt van, ik mag het niet, maar ik eet het toch. Dan geniet je minder van het eten. En als je dus de nodige kennis hebt en je weet van, hey, ik heb vandaag veel verbrand, morgen ga ik ook weer sporten, ik kan vanavond lekker hamburger eten, dan denk ik dat je als mens er meer geniet van eten.
Allak, dat is echt iets voor jou.
Dat is een beetje waar ik naartoe wil.
Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind dit soort boekjes altijd leuk en ik kijk er altijd graag naar. En je hebt die kookprogramma's. Fantastisch om naar te kijken, maar je kan mij gewoon niet gelukkiger maken dan een biefstukje brood. Hè? Dat is gewoon.
Ja, dat is prima, ja. Toch?
Ja. Ja. Als jij ervan zegt, morgen ga ik sporten.
Morgen ga ik helemaal niet sporten. Maar dat is gewoon. Ik kan er genieten van hoe mensen genieten van het maken en het eten. Heel maar mooi. Ik ben.
Zijn jou niet besteed? En jou wel, Martijn?
Nee, ik denk.
Nou ja, zeg. Nigel, misschien die pannenkoekjes voor jou.
Ja.
Pannen.
We gaan gewoon beginnen.
Mag ik trouwens intussen. We hadden het net over vrouwen ook zo. Weet je wat ik dus echt zo raar vind? Hè? Dus van allemaal excentrieke koks, topkoks. Dat dus bijna allemaal mannen zijn. Dat vind ik dus zo raar van dat
vrouw. Behalve Nigella Lawson.
Nou ja, nee, oké. Okay, dat vind ik dus heel raar.
Er zijn wel een paar vrouwen. Ik zeg maar niet veel.
Nee, maar dat vind ik dus heel raar.
Hoe zou dat komen, Nigel? Wat denk jij?
Ik kom zelf eigenlijk niet uit de restaurant zien. Dus ik heb nooit in een restaurant gewerkt. Ik heb wel voor een bezorgservice en daar met een klassieke chef gewerkt.
Bezorgservice?
Een online bezorgservice in Amsterdam. Met gezonde, gebalanceerde maaltijden. Daar creëerde ik maaltijden
geen pizza
voor.
Of
Nee. Ik kwam niet op mijn toetertje aanrijden. Nee, het waren gebalanceerde maaltijden. Die konden mensen bestellen.
Ja, ja.
En die maakte ik en bedacht ik samen met wel een chef die echt uit die wereld komt.
Wat wel zo is,
dus
is
dat niet te zeggen.
Wat wel zo is dat die rare hypes, dat zijn we vaak wel die meisjes, hè?
Ja.
Dat is waar.
Ja. Ik ga wijselijk mijn mond houden.
Ja, maar dan gaan we
hebben het heel over. Zo meteen van
laatst moeten we toch klei eten van een van die dames. Hè?
Dus, nou, maar ik vind het zonde hoe we worden allemaal met z'n allen een beetje voor de gek gehouden met alle. Met alle food hypes en de filmpjes die we op internet zien. De ene week dan mag je dit wel weer, de andere week mag je het weer niet. En ik vind dat we zelf wat meer onderzoek daarin moeten doen. En niet altijd maar klakkeloos van een internetsite of van een artikel. Oh, tegenwoordig hoor ik, heb ik het artikeltje gelezen? Dan geloven we het gelijk. We gaan niet meer zelf de achtergrondinformatie onderzoeken. En in mijn boek deel ik feitelijke kennis over voeding.
Kom maar door met die pannenkoek.
Toen werden wij heel stil met z'n allen.
Je hebt er enorm veel honing over gedaan, zag
ik. Ja, nee, ik schoot een beetje uit. Het is net een nieuw pakje, dus het schoot eruit. Dat was niet de bedoeling. Hij eet smakelijk.
Hebben we er 4 of 2?
Oh, nee. Ik heb maar 2 bordjes.
Okay. Nou, hier gaan de pannenkoekjes. Zeg nog even wat erin zit, Nigel. Hoe je ze maakt.
Ook. Hoe ik ze maak. Ik maak met ei, met amandelmeel, wat bloem. Hier zit nootmuskaat en kaneel in. Wat gedroogde vijgen en pekannootjes die ik een beetje opgebakken heb. Het is een beetje een herfstige, warme smaak.
Lekker,
warme
die vijgen ook. Die vijgen is lekker.
Nou, mis wel een beetje lekker bolletje vanilleijs.
het is geen biefstukje, maar...
Maar kan hem
7+.
7+. Oké, okay, nou top, daar doe ik het voor.
Nigel van der Horst, chef met lef. Dankjewel dat je er was. En
jullie
ik zeg ook
dank
tegen de mensen hier, andere mensen hier in de kantine. Allard Kalf, autosportverslaggever bij RTL. En ik zit mij een vijfje dwars. Martijn de Geef, presentator bij BNL. Dank jullie zeer.
Graag gedaan.
BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen.
Als de Nederlandse luchtvaart niet snel schoner wordt, wil het nieuwe kabinet vanaf 2021 een vliegtax invoeren. Dat is een slecht idee, vindt mijn gast, Steven van der Heijden. Hij is CEO van Corendon. Goedemiddag, meneer van der Heijden.
Goedemiddag.
Het nieuwe kabinet eist dat de luchtvaart duurzamer wordt. U heeft volgens mij 14 vliegtuigen. Hoe duurzaam zijn die?
Nou, vliegtuigen zijn eigenlijk per definitie niet duurzaam. Nee. Dat kan ook niet. Het wordt wel steeds beter. Er zijn de afgelopen decennia behoorlijk wat vorderingen gemaakt met schonere motoren, minder uitstoot, minder lawaai met name ook. Maar schoon is anders. Dus het blijft niet heel erg duurzaam.
Maar heeft u enig idee wat het kabinet bedoelt met vliegtuigen moeten duurzamer worden?
Ja, dat weet ik. Laten we zo zeggen, het gaat eigenlijk om 2 dingen. Het gaat om CO2-uitstoot. Die onvermijdelijk gevolg is van vliegen. Maar het gaat ook over minder lawaai voor omwonenden bijvoorbeeld. En dat geldt natuurlijk met name rondom in drukke gebieden zoals rondom Schiphol.
Maar zitten er normen aan? Weet u waar u aan toe bent?
Nou, als het gaat om normen die aan airlines gesteld worden, dan zijn die er eigenlijk nauwelijks. En dat geldt min of meer hetzelfde voor Schiphol. Alleen daar geldt een bovengrens van het aantal vliegbewegingen wat mag worden uitgevoerd. Maar er zijn eigenlijk nauwelijks beperkingen als het gaat om het gebruik van lawaairige of veel CO2-uitstoot veroorzakende toestellen.
Ja, dus wat het kabinet nu doet, het nieuwe kabinet, is dus eigenlijk dreigen met een vliegtaks vanaf 2021, zonder dat nou duidelijk is waar mensen zoals u en uw business aan moeten voldoen. Is dat niet gek?
Ik vind de dreiging met een vliegtaks vind ik nog iets verstandiger dan wat er een jaar of 9 geleden gebeurde, toen die vliegtaks gewoon plomp verloren werd ingevoerd. Maar het kabinet nu zegt, we maken het afhankelijk van twee ontwikkelingen. Enerzijds de vraag of er in Europees verband meer belastingheffing op vliegverkeer gaat plaatsvinden. Want ja, luchtvaart is natuurlijk per definitie internationaal, dus heel erg lastig om je als land op een eiland te bewegen. En anderzijds de vraag of het mogelijk is om lawaairige of vieze vliegtuigen extra te belasten. Als dat gebeurt, die twee ontwikkelingen, dan ziet het kabinet af van de invoering van een vliegtaks. Overigens is dat natuurlijk pas over 3,5 jaar aan de orde.
Ja, maar dan moet je wel weten wat vies en lawaaiig is. Dan moet je toch gewoon richtlijnen voor hebben?
Die zijn er wel. Er zijn zogenaamde categorieën als het gaat om met name lawaai. Uiteraard is ook de uitstootnorm en de uitstoot per passagier of de uitstoot per stoel, zogezegd per vliegtuig, is ook bekend. Dus op zich is het niet zo heel erg moeilijk om die normen te maken. Maar
ja, maar die zijn er toch niet?
Die normen zijn er niet, maar die categorieën zijn er wel. Dus op zich is het niet zo moeilijk om die normen te maken. En ik denk dat de komende 3 jaar daar nog niet het laatste woord over gezegd zal zijn.
Dus wat gaat u dan nu doen met die vliegtuigen van u?
Nou kijk, wij kunnen niet zeggen van laten we volgende week in de uitverkoop onze vliegtuigen inruilen voor een schonere vloot. Overigens is onze vloot helemaal marktconform. Het zijn niet de allernieuwste vliegtuigen, maar het zijn zeker niet het zijn moderne Boeing 737-800's. Maar ik denk dat dat geldt natuurlijk voor heel veel maatschappijen. Vliegtuigen gaan gemiddeld een jaar of 30 mee. Mm. Dus vliegtuigen worden pas schoner op het moment dat ze vervangen worden.
Dus hoe kan het kabinet dan zeggen, over 3 jaar gaan we Wat wordt het? De belasting van 7 euro op Europese vluchten, 22 op vluchten tot 6.000 kilometer en 40 daarboven, verre reizen.
Ja, ik ben geen voorstander van vliegbelasting. Ik ben er wel, hoe vreemd het ook klinkt als luchtvaartreisman, wel voorstander van dat vliegen wat meer belast wordt. Vliegen is een van de weinige vormen van transport, eigenlijk de enige vorm van transport die nauwelijks belast is. Geen btw, geen kerosineheffingen, geen accijns en dergelijke. En dat betekent dat een activiteit die toch wel voor de nodige overlast zorgt en voor de nodige uitstoot zorgt, eigenlijk heel erg goedkoop is. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de auto of andere vervoersvormen. Dus dat hele systeem waarbij je daarover gaat nadenken, moet toch wel eens een keer op gang gaan komen, maar liefst wel een Europees verband.
Ja, dat is interessant wat u zegt als luchtvaartreisman. Eigenlijk zegt u, vliegen is te goedkoop.
Ja,
is dat de kern van het probleem?
Laat ik zo zeggen, vliegen is voor veel mensen een noodzaak. En voor veel particuliere personen een noodzaak in de zin van ik wil een vakantie. Maar het is wel de vraag of je die enorme groei die we de afgelopen jaren hebben gezien als het gaat om weekendtripjes weg naar steden in Europa, of dat wel zo goedkoop moet blijven. Ik denk als je begint met de reductie van lawaai en uitstoot, dat je eraan zou moeten denken om dat wat meer belasting te maken. Maar dan gaat het niet zozeer om een vliegtaks. Dan zou je ook bijvoorbeeld het gebruik van luchthavens in hele drukke gebieden duurder kunnen maken.
Ja, oké, maar dat raakt u dan ook nog niet zo heel erg, hè? Want u zit veel toch vooral op die wat verdere bestemming.
Nee, dat raakt ons net zo goed. Alleen procentueel natuurlijk minder. Ja. Kijk, of je 10 euro of 7 euro vliegbelasting moet betalen op een ticket van 40 euro of op een vliegvakantie van 800 euro, dat maakt natuurlijk nogal wat uit. En ik denk dat als dat gebeurt, dat de ontwikkeling ook de goede kant op gaat. Dat pretvliegen een beetje minder wordt. Maar dat voor zakenreizigers en voor mensen die een volledige vakantie boeken, eigenlijk er nauwelijks afschrikwekkend effect van uitgaat.
Ja, dus ja, hoeveel duurder zou het dan moeten worden als het vliegen minder zou moeten worden? Het is een belasting voor het milieu. Dat stellen we net vast. Toch? Of niet?
Nou ja, het is wel een belasting voor het milieu. Ja. Althans, het verhaal is, het moet belast worden, want het is vervuilend. Maar de vraag is waar die heffingen heen gaan. Want dat gold voor de vorige vliegbelasting ook. Die komen gewoon in de algemene middelen terecht. Oh, ja. Dus die kunnen net zo goed gebruikt worden voor aanleg van wegen bijvoorbeeld.
Voorbeeld, u vindt het echt onzin, hè?
Nou, ik vind dat inderdaad onzin. Ja. Maar ik vind praten over beprijzing van een activiteit die nu geheel is vrijgesteld van belasting, vind ik eigenlijk best wel een goed idee.
Hoeveel belasting zou u willen betalen dan?
Nou, ik ga niet als enige uiteraard belasting betalen.
Wat zou voor uw sector goed zijn? Heeft u daar vast een idee over?
Dat is heel lastig te zeggen. Ik vind een tientje op een ticket hoeft helemaal niet zo'n probleem te zijn voor de luchtvaartsector. Al schreeuwt die behoorlijk wordt een brand.
Maar daar wordt het vliegen niet minder van. Als het doel is het vliegen te ontmoedigen.
Ik denk wel dat het vliegen minder wordt. Want nogmaals, op die vluchten waar mensen een weekendje Milaan of Rome of Parijs boeken, dat wordt minder. En dat is met name het segment dat de afgelopen jaren enorm is gegroeid. En daarom is Schiphol nu vol. Niet door die overstappende passagiers en ook niet door de vakantievluchten, de verzorgde vakantievluchten, maar wel door heel veel van die low-budget korte vluchtjes.
Ja. Oké, dat zou je misschien de race to the bottom kunnen noemen in de luchtvaart. Leidt tot problemen. Mag ik het voorbeeld noemen? Prijsvechter Ryanair. We zien de afgelopen tijd dat honderdduizenden mensen hun vluchten geannuleerd zien worden, omdat er bij Ryanair te weinig piloten zijn. Van allerlei planningsproblemen hebben. Dat is wat er gebeurt als je heel goedkoop wil vliegen.
Ja, als je inderdaad, dat is inderdaad wel een voorbeeld van de race to the bottom. Ryanair is natuurlijk bekend om dat ze de grenzen opzoeken in alle opzichten. Dat doen ze ook als het gaat om arbeidsvoorwaarden, om ook in vakanties naar vliegers toe en dergelijke. En als ze dan een tik op de vingers krijgen, dan moet een piloot opeens vakantie gaan krijgen. En dan moeten er opeens duizenden vluchten geannuleerd worden. Ja, dat is wel een uitwas. Dat is niet normaal in onze sector.
Ja. U werkt toch samen met Ryanair sinds april vorig jaar?
Nee, dat is een hardnekkig misverstand. Ja. Wij hebben een samenwerking aangekondigd die we vervolgens ook weer afgeblazen hebben.
Niet
om dit soort redenen. Nee. Kijk, Ryanair was bereid om met ons samen te werken. Dat vonden we een goede gedachte. Maar toen we dat aankondigden, kwam Transavia naar ons toe en zei: jongens, je gaat er niet met Ryanair samenwerken. Laten wij gewoon toch die samenwerking die we besproken hebben, laten we die continueren. Ja, dus dat uiteindelijk zijn we gewoon weer netjes traditioneel met Transavia gaan samenwerken.
Toen werd de prijs misschien een beetje beter.
Nou, toen werd dat is het onderhandelingsspel. Ja, daar praat je normaal niet in detail over, maar zo werkt het toch een klein beetje in de wereld. Alleen dat wij met Ryanair gingen samenwerken was wel groot nieuws. En dat partijen als Ryanair en EasyJet ook de klassiekere reisbedrijven opzochten, was inderdaad wel groot nieuws.
Maar het is geen optie gebleken voor u. En ik hoor een beetje dat u ook, het is toch wel een beetje echt de onderkant.
Dus... Nee, dat zult u van mij niet horen. Het is niet de onderkant. Het voorziet in een enorme behoefte. Ryanair is verreweg de grootste maatschappij van Europa inmiddels. Is super winstgevend. Dus blijkbaar voorziet Ryanair in een grote behoefte. Hmm. Alleen, dit is natuurlijk wel weer een typisch voorbeeld van: moet het zo goedkoop? Moet je wel als overheid, als maatschappij willen dat mensen zo makkelijk en zo laagdrempelig in een toch vervuilend en lawaai veroorzakend vliegtuig stappen?
Dus ik wil toch nog eigenlijk nog wel van u horen. Als je dat zwaarder kunt belasten, hoeveel zwaarder dan? Als u het voor het zeggen had in Europa en u zou dat kunnen doen, wat zou u dan willen?
Nou, ik denk dat ik vooral zou bedenken hoeveel vind ik dat er gevlogen moet kunnen worden. En op basis daarvan het mechanisme van de prijselasticiteit gebruiken en net zo lang belasten totdat je dat niveau bereikt hebt. Maar dat is heel moeilijk van tevoren te zeggen wat de prijselasticiteit zal zijn. Ja. Als een vluchtje van €40, €50 of €60 of €70 wordt, is moeilijk te bepalen welk percentage mensen dan minder gaat vliegen.
Ja, maar dat is wel een beetje uw business natuurlijk, om te kijken hoe ver mensen
statistiek
willen gaan.
Statistiek is niet mijn business. Haal ik op school ook een hekel aan.
Maar prijzen toch wel? U bedenkt wel. Nou, voor wat willen mijn klanten betalen?
Ja, maar ik denk niet dat wij er zo heel erg veel last van zouden hebben. Het zou ook vreemd zijn als ik iets zou bepleiten waar ik zelf erg veel last van zou hebben. Ik vind er wel een logische reden achter zitten. Maar die drempel moet hoger. En wij kunnen in Nederland niet doorgaan met de ongebreidelde groei van luchtvaart op plekken waar ook heel erg veel mensen wonen.
En Schiphol staat ook onder druk. Maar ook bij Lelystad Airport, waar Corendon naartoe moet, zijn wel een paar problemen. Zometeen.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
Mijn gast is Steven van der Heijden. Hij is CEO van Corendon. Meneer van der Heijden, de baas van Schiphol, Jos Nijhuis, die gaat vertrekken. Zijn opvolger wordt al genoemd, Melanie Schultz, vertrekkend minister van Infrastructuur en Milieu en uiteindelijk verantwoordelijk voor Schiphol. Vindt u dat een goed idee, dat zij het zou worden?
Eigenlijk twijfel ik daarover, maar als ik heel eerlijk ben, vind ik dat niet zo'n heel erg goed idee. We hebben een aantal jaar geleden meegemaakt de overstap van Camille Eurlings naar de top van KLM. Dat is niet helemaal goed afgelopen, daar is toen veel over te doen geweest. Sindsdien is er natuurlijk door Plasterk een soort afkoelingsperiode ingesteld als het ging om lobbyen. Wat onder andere inhoudt dat een voormalig bewindsman of bewindsvrouw 2 jaar lang niet welkom is op het ministerie waar hij of zij gewerkt heeft als hij of zij een overstap maakt naar in dezelfde branche. Nou, het is natuurlijk vrij ondenkbaar dat de baas van Schiphol geen contact heeft met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zoals het dan nu gaat heten. Dus dat lijkt me sowieso aller slechte zaak. Alhoewel ik twijfel geen moment aan de capaciteiten van mevrouw Schultz van Hagen, maar in dit geval alleen al de politieke of de maatschappelijke discussie erover zou haar wellicht moeten weerhouden dat te willen.
Ja, het is, de discussie is dan natuurlijk, ja, je bent een moment ben je verantwoordelijk en vervolgens ben je daar de baas. Alsof je lekker een baantje voor jezelf hebt geregeld. Dat is eigenlijk de platte kritiek die je dan krijgt.
Maar, ja, nou, ik denk dat niet het geval is. Zeker niet omdat zij natuurlijk niet de portefeuille luchtvaart in haar portefeuille heeft. Dat is natuurlijk de portefeuille van de staatssecretaris. Mm-hmm. Maar het is wel heel dichtbij. Het is wel hetzelfde ministerie. En ik vraag me af of er niet andere competente mensen te vinden zijn die een bedrijf als Schiphol kunnen leiden.
Vast wel, wie denkt u?
Ik heb geen idee. Ik heb nog geen telefoontje gehad overigens.
Okay. Schiphol. Nou, is het nu te druk? We hadden het erover. Daarom zou in april 2019 Lelystad Airport open moeten. Moet u ook, hè? Maar dat is nu al een jaar vertraagd ten opzichte van het oorspronkelijke moment. Dreigt nog meer vertraging nu dat milieueffectenrapportageonderzoek nodig is. Heeft u er vertrouwen in dat april 2019 echt de deadline is?
Nou, het woord vertrouwen zou ik hier niet gebruiken, want dat heb ik niet zoveel meer in dit dossier. En zeker niet als het gaat om de opening van Lelystad. Maar ik hoop toch van harte dat het wel gaat gebeuren. Want het zou een blamage zijn als het nu weer niet zou lukken, omdat er verkeerde berekeningen zijn gebruikt in de MER. Maar overigens zou Lelystad veel eerder opengaan dan 2018. Lelystad zou opengaan als in het Aldersakkoord, in het akkoord dat breed maatschappelijk akkoord rondom Schiphol, dat Lelystad open zou moeten als Schiphol aan 90% van zijn maximale capaciteit zou zitten. En dat was al 2 jaar geleden. Dus Schiphol had eigenlijk, Lelystad had eigenlijk in 2015 al open moeten.
En waarom denkt u dat het steeds maar niet lukt?
Ik denk dat de overheid onvoldoende heeft geanticipeerd op de toch behoorlijk snelle groei van Schiphol na de crisis. Toen we de crisis uitkwamen, zeg maar 2015, 2016, is Schiphol nogal ongelooflijk snel gegroeid. En men had niet gedacht dat voor 2020 Schiphol aan die maximale capaciteit zou komen. En ja, er is denk ik toch een beetje gebrek aan regie geweest op het ministerie.
Okay, maar wat is uw kwalificatie daarvan? Het gaat er over zulke grote belangen. Een beetje gebrek aan regie is toch wel vrij erg.
Ja, ik moet nog wel blijven samenwerken met diezelfde mensen. Dus ik moet een beetje voorzichtig zijn uiteraard in mijn uitspraken. Maar het is een heel belangrijk dossier. Lelystad is belangrijk voor de vakantieluchtvaart. En dat daar zo onzorgvuldig mee wordt omgesprongen, dat is mij ook een doorn in het oog. En is voor onze bedrijfsvoering, voor onze medewerkers, voor onze klanten, is dat ook wel lastig uit te leggen. Het is moeilijk uit te leggen dat er iedere keer weer iets gebeurt waardoor wellicht een belangrijke stap in ons bedrijf later genomen wordt of niet. En wat gaan we dan, hoe gaan we dan op Schiphol blijven en wie gaat ons die ruimte blijven geven?
Ah, ja. Ja, er zijn gewoon dingen waar u op moet anticiperen. Dat kan nou niet.
Ja,
kunt u eens een voorbeeld geven?
Als je een vliegtuig of meerdere vliegtuigen wil verplaatsen van Schiphol naar Lelystad, dan heb je daar minimaal een jaar voorbereidingstijd voor nodig. Want je moet, kijk, mensen wonen nu bijvoorbeeld in de omgeving van Den Haag. Die zijn netjes binnen 3 kwartier op Schiphol, maar die zijn niet binnen 3 kwartier op Lelystad. Dus je zal mensen moeten gaan aannemen dichter in de buurt van de plek waar vandaan je gaat vliegen. Je zult ook hele andere schema's moeten vliegen. De vliegtijden veranderen. Je moet zorgen voor onderhoudsfaciliteiten, voor grondafhandeling op zo'n luchthaven. Dus het is een enorm complex geheel. Het kan niet zo zijn dat je een paar maanden van tevoren te horen krijgt, oeps, nee, gaat toch niet door. Nog los van het feit dat bijvoorbeeld Schiphol, het is niet voor niks dat we naar Lelystad moeten. Schiphol is vol en men wil daar het vakantieverkeer weg hebben. Dus er is geen plaats meer voor ons op Schiphol. En Lelystad is er nog niet. Dus wat dat betreft zitten we best wel een beetje in een lastige situatie.
Hoe lastig is het voor u dat Schiphol vol is? Staat u achteraan de rij?
Ja, want politiek is er bepaald, hè, ook weer aan datzelfde, in datzelfde allesakkoord, dat wij de vijfde en laatste prioriteit zijn op Schiphol, het vakantieverkeer. Nou hebben wij natuurlijk ook inderdaad geen grote overstapluchthaven nodig. Dus op zich steunen wij het beleid van Schiphol is een grote overstapluchthaven en die moet voor die transferfunctie vrijgemaakt worden. Maar daar hoort dan wel bij dat als je dat doet, dat je ook die alternatieve capaciteit op die andere luchthavens creëert. Nou, dat is tot nu toe niet gebeurd. Maar goed, de overheid zal zijn verantwoording moeten nemen. Als Lelystad niet op tijd klaar is, dan zullen wij gewoon vanaf Schiphol moeten kunnen blijven vliegen. Zo simpel is het.
Ja, maar dan zult u wel misschien vaker te maken hebben met vertraging, met allerlei gedoe en geemmer, omdat het gewoon te druk is daar. En nou, niet bovenaan de lijst staat.
Nee, nou, als je er eenmaal vliegt, dan maakt het niet uit of je KLM of Okorinon heet. Dan moet je gewoon afgehandeld worden. Dan heeft de KLM daar net zoveel last van als wij. Maar de limieten zijn bereikt. Dus er is in principe geen plaats meer om ons in 2019 nog af te handelen. Dus dat levert sowieso een probleem op.
U moet weten in april 2018 dat u in april 2019 gewoon alle uw zaken kunt doen op Lelystad.
Ja, dat niet alle, want we zullen ook vanaf Schiphol blijven vliegen, maar dat wij in ieder geval onze groei en een deel van onze huidige vluchtcapaciteit vanaf Lelystad kunnen afhandelen. En april 2018 is eigenlijk wel het uiterste moment. Eigenlijk zouden we het gewoon nu al moeten weten. Zeker moeten weten.
Maar het zou best kunnen dat het echt niet gaat lukken. Wat denkt u van die milieueffectenrapportage die opnieuw moet? Omdat er eigenlijk domme fouten in gemaakt zijn.
Ja, ik ben zelf geen specialist op dat gebied. Maar als ik inderdaad de deskundigen mag geloven, dan zijn er inderdaad vrij elementaire fouten gemaakt. Als je met dat vermogen vliegt, valt een vliegtuig uit de lucht. Dus dat kan niet de bedoeling zijn, nee. Nee, dat is niet slim. En in zo'n belangrijk dossier is dat eigenlijk wel vrij verwijtbaar, zou je zeggen. Zeker als het tot gevolg zou kunnen hebben dat Lelystad de opening van Lelystad daardoor nog een keer moet worden uitgesteld. Ja.
U vertelde dat het onhandig is, maar loopt u er ook echt schade door op?
Ik denk dat wij er absoluut schade door oplopen. Omdat wij nu kosten maken waarbij het niet zeker is dat straks ook die operatie op Lelystad gaat plaatsvinden. Dus met andere woorden, je doet heel veel werk dat misschien overbodig lijkt te zijn. We moeten ook heel veel juridisch advies betalen. Want ja, stel voor dat Lelystad de opening wordt uitgesteld. Dan zullen de rechtszaken niet van de lucht zijn. Want dan zullen we toch die capaciteit op Schiphol moeten blijven claimen. Dus nee, het zorgt voor onrust, het zorgt voor extra kosten, het zorgt voor inefficiëntie. Het is helemaal niet leuk om daar voortdurend mee bezig te moeten zijn.
En wie gaat die schade betalen?
Ja, wij niet. Nu wel. En zo'n verhuizing naar Lelystad, ja, dat zit natuurlijk wel in dat we dat zelf betalen. Dat is ook wel redelijk normaal. Maar al die onduidelijkheid en onzekerheid, ik ben bang dat we dat bonnetje nergens kwijt kunnen.
Kunt u ook zeggen van, ik ga niet naar Lelystad, zoek het maar uit?
Ja, dat zou ik kunnen zeggen. Dat heb ik ook lang geroepen. Maar ik ben bang dat we dan als het ware een soort euthanasie, nou niet eens ui, maar dat we dan. Dat is niet verstandig. Want als er op Schiphol geen ruimte voor je is, dan kun je er uiteindelijk niet meer van vertrekken. Dus dan bewijzen we onszelf en onze klanten slechte dienst.
Oké, maar er zijn. Dat was de laatste motie in de Tweede Kamer van Dion Graus van de PVV. U begint een beetje te lachen, maar ja. die zei een beetje eigen airlines eerst, zei hij.
Ja,
dus KLM, Transavia, ja, en u ook, Corendon. Ja. Eerder gebruik maken als eerste in aanmerking over de ruimte die Schiphol nu nog heeft.
Gelukkig, bedoel ik mag Dion welkom al lang tegen. Hij heeft natuurlijk een langer dossier luchtvaart in zijn portefeuille. Hij heeft het natuurlijk met een knipoog gezegd, maar uit de mond van een PVV is dat natuurlijk wel een opmerking die niet heel erg goed valt over het algemeen. Maar er zit wel wat in, want wij hebben nu als home carrier, als airline die zijn basis op Schiphol heeft, hebben we een hele lastige positie. Kijk, een partij als Ryanair die kan nog besluiten om tussen Birmingham en Girona te gaan vliegen. Maar wij niet. Ik bedoel, wij zijn er voor de Nederlandse vakantiegangers. Dus wij kunnen alleen maar vanuit Nederland vliegen. Als die ruimte er niet is, hebben wij een probleem. Dus dat je daar wat zorgvuldiger met die belangen omgaat dan met die van andere partijen, dat lijkt me vrij logisch.
Oké, dus u zegt eigenlijk, ja, dat moeten we doen tegen die motie van Graus.
Nou, ik kijk, niet om die reden, maar ik vind wel... Kijk, we hebben ook in Nederland een discussie over de vrachtluchtvaartmaatschappijen... die een probleem hebben ook omdat Schiphol vol is... en ze niet kunnen voldoen aan de strenge regels... om, om het volgende jaar je landingsrechten, je startrechten te behouden. He, daar komt nu een lobby op gang omdat het slecht is voor de Nederlandse economie. Nou, dat geldt voor ons ook. He. De Nederlandse vakantieganger kan straks niet meer vanaf Schiphol op vakantie... op het moment dat er geen alternatief op andere luchthavens is. En dat zou wel een klein beetje meer aandacht mogen hebben.
Ja, maar het zou wel eens heel verschrikkelijk kunnen worden. Het kan wel april 2020 worden misschien. Houdt u daar rekening mee in uw scenario?
Misschien wel 2021. Ja, houden we daar rekening mee. We zullen wel moeten, maar er is dan maar één alternatief. En dat is namelijk doen wat we nu doen. Gewoon vanaf Schiphol blijven vliegen.
Oké, maar denkt u dan niet af en toe wat een clusterfuck is dit?
Ja, dat denk ik wel eens. Dat zeg ik niet zo heel erg vaak hardop. In een kleinere kring wel. Maar ik moet wel zeggen dat dit absoluut het meest stekelige, lastige dossier is... wat ik in mijn toch wel redelijk lange loopbaan inmiddels aan de hand heb gehad. En dat het ook wel moedeloos is. Het is een beetje, ik ben katholiek opgevoed. Het is een beetje zo'n bedevaart, hè, van drie stappen vooruit, twee terug.
De processie van Echternacht.
Precies, de processie van Echternacht. En dat is wel frustrerend. Het bedrijfsleven wil je gewoon vooruit. Je wil beslissingen nemen, je wil... Naar de volgende stap toe, je wil dingen achter je laten. En dat is in dit dossier, zijn we eigenlijk al 10 jaar met hetzelfde bezig.
Dank u wel voor dit gesprek. CEO van Corendon, Steven van der Heijden, dank u wel.
BNR Nieuwsradio, Hemmen. Roelof Hemmen.
In 1877 verscheen opinieweekblad De Groene Amsterdammer voor het eerst. En nu, 140 jaar later, is het blad een van de weinigen onder de opiniemedia dat weet te groeien. Hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer is Sandra Schutte en zij is bij me. Goedemiddag, welkom.
Goedemiddag.
Jubileum, 140 jaar, hartstikke mooi. Vandaag, wat is de precieze datum?
Volgens mij in de zomer.
Oh, in de zomer.
Midden in de zomer van 1877 is het eerste nummer verschenen van wat toen nog De Amsterdammer heette.
En waarom is het Groene Amsterdammer gaan heten? Want
Het grappige is dat ze altijd dat mensen heel snel denken dat met groene politiek te maken heeft. Maar die naam is eigenlijk al heel oud, de Groene Amsterdammer. Die werd eerst gebruikt in de volksmond, omdat er om het blad, het was eigenlijk een beetje krantachtig, zag het eruit, zat dus een groen schutblad met advertenties erop. En er was ook een dagblad, de Amsterdammer. En in de volksmond had je dus het dagblad, de Amsterdammer, en de Groene Amsterdammer, het weekblad. En in de jaren 20 heeft de redactie het ook als officiële naam bij de Amsterdammer gezet.
Oké, maar het is een blad dat volgens mij altijd al ging over van alles buiten Amsterdam.
Ja, dat ook.
Over
dat
de hele wereld en over cultuur en over noem het maar op.
Dat is waar, maar goed, ik kijk naar 19e-eeuwse krantennamen. Die zijn heel vaak zijn kranten genoemd naar de plaats waar ze verschenen.
Oh ja. En nu is het toch wel een beetje, wat je nu wel hoort, is het elitaire linkse blaadje.
De Groene is altijd, ik sta even met mijn mond vol tanden, maar De Groene is altijd een blad geweest voor de elite. Eigenlijk ook toen elite nog geen vies woord was, wat het nu is. Maar een blad voor de weldenkende of de dieper nadenkende voorhoede van Nederland. Nou ja, en links, het blad is altijd progressief geweest, maar het is opgericht door liberale letterkundigen. Mm-hmm. Nou ja, dat was toen wel de politieke radicale stroming aan het eind van de 19e eeuw. Hè. Dat is voor het ontstaan van de sociaaldemocratie. Maar ik denk dat wij eerder progressief dan per se links zijn.
Ah, Henk Hofland, journalist, schrijver, columnist voor De Groene, helaas overleden, wist het bestaansrecht van De Groene mooi te verwoorden. Luister.
Ik denk dat als De Groene zou verdwijnen, maar dat gebeurt niet, dat een gemis zou zijn voor iets wat we vroeger noemden de elite. Het denkendeel van het volk. Want een elite kan niet zonder zijn eigen orgaan. Kan niet zonder zijn eigen informatie, zonder zijn eigen opinievorming. En de natuur van een elite is dat vanzelf uit die groep mensen ontstaat.
Henk Hofland. En dit is wel mooi wat hij hier zegt.
Ja.
Voel je dat nog steeds zo?
Ja, ja. Dat is eigenlijk het mooie. Dat we 140 jaar oud zijn, maar dat ook de huidige redactie, en die bestaat van twintigers tot vijftigers, het gevoel heeft in die traditie te staan. En dat is een kritische traditie, een denkende traditie. Van oudsher ging de groene journalist eerder een stapel boeken lezen en hard nadenken over de wereld dan er echt op uit. Dat doen we nu wel anders. Maar die intellectuele lijn die is er altijd geweest. En eigenlijk ook het liberale, in de zin dat wij niet redactiestandpunten hebben, dat meningen in ons blad heel goed kunnen botsen. En dat het juist een voordeel is dat ze botsen.
Wie is nu in 2017 de elite voor wie jullie schrijven?
Nou ja, dat is onze lezers zijn vaak hoog opgeleid, maar ze hoeven natuurlijk niet hun diploma te laten zien als ze een abonnement nemen. Het zijn mensen die verder willen nadenken over wat er in de wereld gebeurt, zowel in Nederland als internationaal. En onze informatievoorziening en de manier waarop wij over de wereld nadenken gaat een paar stappen verder dan in de kranten, omdat wij meer tijd nemen voor stukken, omdat we meer ruimte geven aan stukken, doordat we ook mensen buiten de journalistiek, hoogleraren, publieke intellectuelen om stukken vragen, omdat we ook stukken van internationale intellectuelen vertalen en aan het Nederlandse publiek aanbieden. Nou ja, en iedereen mag natuurlijk het blad lezen die zich daartoe aangesproken voelt.
Maar als je... jullie hebben een aantal, ter ere van het jubileum, hebben jullie een aantal stukken geselecteerd. Tussen 1877 en 2017 zijn verschenen. En dan is er bijvoorbeeld een interview met Che Guevara uit 1964, vrijheidsstrijder. Dat is echt wel erop uitgaan, toch?
Ja.
Er zit toch wel een soort traditie in van ergens heen gaan.
Nou, als je alle jaargangen van De Groene doorneemt, wat ik niet gedaan heb, maar Rob Hartmans, die ooit een biografie van De Groene heeft geschreven, wel, dan werd er meer achter het bureau nagedacht dan dat er op uit werd gegaan. Maar natuurlijk, De Groene heeft ook interviews met Mussert gepubliceerd. En als een van de eerste. En publiceerde ook heel vroeg een reportage over wat ze toen nog de Hakenkruisbeweging noemde. Dus over Hitler in zijn bierkelders, eigenlijk voordat hij internationaal enige bekendheid had genoten.
Ja, daar was natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. En hoe heeft De Groene die doorstaan?
De Groene is gestopt in de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn nog een paar maanden verschenen, maar een van de belangrijke stemmen in de redactie van De Groene voor de Tweede Wereldoorlog was Lou de Jong, de latere beroemde historicus. Die was commentator buitenland. En De Groene had al heel hartstochtelijk gewaarschuwd voor het nationalisme en het nazisme en het gevaar van Duitsland. Ook toen een heleboel media dat eigenlijk liever niet zagen. Dus er waren nogal wat groene medewerkers die bang waren dat ze op een zwarte lijst stonden. Dus veel politieke medewerkers zijn meteen gevlucht, ondergedoken. Het blad heeft nog heel even blijven bestaan, maar is toen zelf gestopt. Mm-hmm. En in 1944 werd wel al begonnen, toen duidelijk werd dat de Duitsers het niet zouden redden met het opnieuw beginnen van De Groene.
Ja, ja. En na de oorlog hing er aan De Groene ook wel het anti-Amerikaans.
Ja.
Toch? Dat was ook echt zo.
Dat was deels zo. Het was zo dat in het krachtenveld wat na de Tweede Wereldoorlog ontstond, en waarin er een groot, de Koude Oorlog natuurlijk, grote angst voor de communisten, De Groene koos voor de derde weg. Dus eigenlijk tussen kapitalisme en communisme in. En volgens sommigen was De Groene daarmee een fellow traveler, iemand die hulde met het communisme. En er zijn ook wel auteurs geweest die dat in enige mate deden. Maar tegelijkertijd was er ook nieuwsgierigheid naar wat er in Amerika gebeurde en naar de positieve kanten. En dus bij die stukken die jij net noemde, die nu op onze website staan, die historische stukken, staat ook een stuk uit 1951 over de opkomst van de computer. Nou, dat is een echt heel Amerikaans verhaal. En dus er was ook wel nieuwsgierigheid naar die andere kant.
En nu, het blad waar jij nu leiding aan geeft. Wat vindt de redactie van nu belangrijk in de wereld?
Nou, ja, ik bedoel, dat is op zich... Natuurlijk vinden we het belangrijk om naar de grote thema's te kijken... zoals globalisering en de keerzijde daarvan. De klimaatcrisis waar we in verkeren. Een van onze grote aandachtspunten is al jaren de groeiende ongelijkheid. Niet alleen in Nederland, tussen arm en rijk... Of de echte 1% en de 10% aan de onderkant. Maar daar kijken we ook internationaal naar. We hebben ook een bijzondere aandacht voor technologie. En dan niet technologie als vinding, maar in hoe technologie de wereld verandert. En er nieuwe monopolies, nieuwe machtblokken en nou ja, nieuwe uitdagingen en gevaren ontstaan. Maar ja, ik bedoel, het is moeilijk omdat zo. Er zijn natuurlijk zoveel thema's.
Wat zou je per se niet doen?
Nee, we zijn eigenlijk van oudsher een heel serieus blad. Ja, we denken graag na over de
moeilijk,
wereld.
Ja.
Nou, niet per se moeilijk. Maar je moet er wel even voor gaan, ja, gaan zitten. En we hebben ook een speciale aandacht voor kunst en cultuur. Maar waar wij niet aan meedoen, dat is de verlifestyling van de journalistiek. We schrijven eigenlijk niet over lifestyle. We hebben geen kookrubriek, geen tuinierrubriek. We hebben ook eigenlijk nauwelijks persoonlijke columns. Dus we doen ook niet mee aan de hele persoonlijkheidscultus die er nu in de journalistiek is. Of problemen proberen te vertalen via interviews of via een mooie hoofdpersoon. Dus wat wij doen is toch de echte nadenkstukken, maar nu wel goed aangevuld met verslaggeving en onderzoeksjournalistiek. Dus ik denk dat we de afgelopen jaren er meer op uitgaan dan ooit. Want we willen niet alleen de werkelijkheid over de werkelijkheid nadenken, we willen ook echt onze vinger op de werkelijkheid leggen door erin te trekken.
Met wel succes, want jullie maken als een van de weinige opiniebladen een groei door, qua oplage in elk geval, afgelopen 10 jaar van 13.000 naar 20.000 vorig jaar. 22 nu.
Ja.
Dat is op zich goed, denk ik. Want het andere wekelijkse blad, volgens mij alleen nog maar Elsevier.
Ja.
Nou, die zijn wel groter qua oplage, maar die hebben alleen maar verloren de afgelopen jaar. Wat zeg je dat?
Nou, ik denk dat wat wij doen heel specifiek is. Wij hebben een heel duidelijke lezer voor ogen. Dat is die lezer die dieper gevoed wordt. En we doen ook echt iets anders dan de kranten. En dat is denk ik een probleem van veel opiniebladen. Dat wat die opiniebladen heel goed deden, allang is binnengehaald door de kranten. En vaak zijn de mensen die die mooie stukken voor de opiniebladen maken ook inmiddels bij dagbladen in dienst. Dus daardoor is een deel van de functie van het opinieblad weg. Het is eigenlijk logisch dat Elsevier daardoor nog wel bestaat. Want dat is een blad met een duidelijk signatuur. Dat is rechtser dan de brede, progressief-liberale kwaliteitskranten. Nou, en wij hebben, doordat we ons op dat intellectuele publieke richten, ook een veel specifiekere invulling kunnen aan onze journalistiek geven.
Elsevier zegt natuurlijk ook dat ze zich op intellectuele richten, toch?
Nee, ik denk dat ze dat niet zeggen.
De rechterzijde. Nou,
ik denk dat ze eerder zeggen dat ze zich tot de ruggengraat van Nederland richten.
Dat zijn niet per se.
En niet per se de top.
Oké. Zijn jullie ook succesvol gewoon in geld?
Ja, natuurlijk. Want we hebben, als we het over 22.000 onze oplagen hebben, dan zijn dat de betalende abonnees. Nou, dan verdien je veel meer dan wanneer je er 13.000 hebt.
Ja, maar dat is ook genoeg.
Nou, toen we er 13.000 hadden, toen was het wel heel moeizaam. Dat was het moment dat ik als hoofdredacteur aantrad. En toen hingen er eigenlijk wel reorganisaties boven de redactie. En toen zijn we gaan groeien. En nu is dat genoeg. Okay. We kunnen een heel gezond blad maken. En het bijzondere is, de Groene Amsterdammer is onafhankelijk. Wij geven onszelf uit. We hebben een bestuur op afstand dat controleert. Maar we hebben geen aandeelhouder aan wie we winsten hoeven afdragen. Dus alles wat we meer verdienen gaat gewoon naar het blad en naar de journalistiek. Ja.
Dus,
en niet eens naar hogere salarissen.
Nee.
Nou ja, natuurlijk wel.
Maar als onderneming eigenlijk, niet per se. Alleen maar om de onderneming weer een stapje verder te brengen.
Om het blad en de journalistiek nog beter te maken. We zijn veel meer pagina's gaan maken. Nou ja, en we hebben enorm geïnvesteerd in onderzoeksjournalistiek. Nou, als je een goed onderzoeksverhaal wil maken, ja, dan is een journalist daar soms 3 maanden, 4 maanden of soms nog langer mee bezig. Ja, die kan je dan niet een dubbeltje per woord geven.
Hartelijk dank voor dit gesprek. Sandra Schutte, de hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. Dankjewel.
Als de perfecte reclame bestaat, weet de Vereniging van Communicatieadviesbureaus wat het recept is. We staan 100 jaar en zijn zo mijn gast.
BNR Nieuwsradio. Hemmen.
Zometeen spreken we met de voorzitter van de Vereniging van Communicatieadviesbureaus over het geheim van de perfecte reclame. Ze bestaan 100 jaar en ze hebben in die tijd natuurlijk heel wat trends in reclameland voorbij zien komen. Maar eerst is hier Jurgen Ruijman. Waar ga je het over hebben straks?
Vandaag gaan we het hebben over proefdieren. Of tenminste, het, zeg maar, de zin en vooral de onzin van het gebruik van proefdieren nog. Er is een professor die is gepromoveerd, of een hoogleraar die is gepromoveerd kort geleden aan de Universiteit van Wageningen, Peter Bogert, een professor toxicologie. En die zegt dat de testen op dieren eigenlijk compleet overbodig is, dat het niet meer nodig is. Maar het blijkt dat er nog steeds heel veel gebeurt. En ik heb in de studio heb ik Jan van der Valk. Hij is expert in alternatieven voor dierenproeven. Hij is hoofd van het 3V-centrum in Utrecht. Die weet echt alles over dierproeven en waarom eigenlijk proefdieren niet meer nodig zijn. Dus vandaag gaat het daarover. Wat testen we nog op dieren? En wat ik bijvoorbeeld van schrok is dat al zijn we hier helemaal proefdiervrij. Als je bijvoorbeeld iets wil exporteren naar China, dan moeten daar wel verplicht weer op dieren worden getest.
Gek.
Heel gek. Dus alle vragen ook over proefdieren. En ja, waarom bijvoorbeeld een zebravisje wel geschikt is, maar jouw guppy thuis niet, kan je allemaal stellen vandaag in Ask Me Anything. En dat kan je doen via Twitter, @BNR. Je mag het doen via Facebook. Je kan natuurlijk ook een WhatsApp sturen naar, en dat nummer vind je op bnr.nl. Of gewoon mailen, askme@bnr.nl, maar het leukste roel of
bellen.
Bellen 020-468-4x0 en stel jouw vraag live in de uitzending. En hopelijk kunnen we daarna ook heel goed terugcommuniceren naar jou.
Goed zo, Jurgen.
Dat horen van jou zo wel.
Gaan we zo doen. Dankjewel, Jurgen. Goed, de Vereniging van Communicatieadviesbureaus, de VEA, de VEA, bestaat 100 jaar. En haar leden bepalen nu dus al een eeuw welke reclames wij zien. Voorzitter Mark Oosterhuis is mijn gast. Goedemiddag, welkom.
Goedemiddag.
Wat was reclame een eeuw geleden?
Een eeuw geleden was het gewoon productaanprijzing. Dus je zag een product en zei, koop dit.
Okay.
Dat was reclame, dat was eigenlijk heel eenvoudig.
Effectief.
In die tijd wel, waren er veel minder keuzes. Hè? Dus er waren veel minder producten. Tegenwoordig zijn er natuurlijk heel veel producten. Als je naar bier kijkt, dan was er in die tijd maar één biertje. Nou, zeg maar 10, 20 jaar geleden waren er 5. En nu zijn er 10 soorten waar je uit kan kiezen. Dus reclame is belangrijk geworden.
En dat heeft dat vak natuurlijk ook enorm veranderd. Want wat was een reclamebureau als er alleen maar was een foto maken van drink bier, drink meer bier?
Ja, echt. Ja.
Dat was eigenlijk heel simpel.
Dat was eigenlijk heel simpel. Maar er was ook weinig te kiezen. Maar met, zeg maar, eigenlijk met de ontwikkeling van marketing en met name toch wel de invloed uit de Verenigde Staten zie je dat natuurlijk het belang van kiezen tussen verschillende producten groter is geworden. En nu is dat helemaal, ik ga maar een supermarkt in. Dus dus de reclames in die zin ook inventiever geworden.
Ja, dus er werden ook steeds andere mensen, of een ander type mensen dat in de afgelopen eeuw zich met die reclame ging bemoeien.
Ja.
Hoe is dat vak veranderd? Wanneer begon dat?
Nou, het begon een beetje na de Tweede Wereldoorlog. De Marshallhulp is grappig genoeg een hele belangrijke drijfveer geweest van onze economie.
Ja, die luchtbrug van de Verenigde Staten naar Europa, arm na de oorlog.
Exact. En die hulp heeft ook heel veel nieuwe producten gebracht. En de economie op stoom geholpen. Maar heeft ook zo gebracht dat er welvaart kwam. Dat er meerdere producten waren. Dat er veel te kiezen viel. En met het veel kunnen kiezen zie je ook dat adverteerders, opdrachtgevers, dat die belangrijk is om het onderscheid te maken. Dus waarom kies ik wel product A en niet B, of omgekeerd. En daarmee is de reclame eigenlijk ook ontwikkeld. Dus in het begin was het gewoon, we hebben dit, koop dit. Maar nu is het natuurlijk zo, wij zijn anders, dus je moet voor ons kiezen.
Ja, en dat is dan eigenlijk de geboorte van uw vak geweest, in die tijd.
Ja, dus dat is niet 1917, hè, want de Vereniging van Communicatieadviesbureau staat sinds 1917. Nee. Maar als je kijkt naar de ontwikkeling van reclame, begint dat met name na de Tweede Wereldoorlog. En is dat ook in hele grote sprongen veranderd tot wat het nu is. Maar die gaat niet helemaal 100 jaar terug.
Nee. Wat vond u uit die beginjaren echt een voorbeeld? U zult ongetwijfeld hebben gekeken naar wat deden ze toen goed?
Nou, het mooie is, we hebben een documentaire gemaakt over 100 jaar reclame in Nederland. Wat dus eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog begint. Nou, wat ik zelf heel impactvol vind, maar dat is ook met mijn eigen leeftijd te maken.
Namelijk, hoe oud bent u?
Ik ben 50 jaar. Okay. En toen ik studeerde ooit in Nijmegen communicatiewetenschap. En toen was daar, op dat moment was het de campagne, op een dag drink je geen bier meer, drink je Grols, was de campagne. Dat was eigenlijk de manier waarop Grols zich afzette tegen Heineken. En dat was een campagne waar ik me heel erg mee kon identificeren. En toen zag ik, hey, wacht even, hier gebeurt iets. Hier wordt een soort lifestyle, een soort emotie toegevoegd aan een merk wat in de basis niks met bier te maken heeft, maar toch op een of andere manier bij mij binnenkomt, wat mij raakt. En dat is voor mij een hele memorabele campagne geweest, waarvan ik en besloot, ik ga iets in de reclame doen. Maar ook dat ik zag, hey, je kunt met de juiste emotie dus echt beweging brengen bij mensen. En dat is mooi aan zo'n campagne.
En voordien, voor dat moment, was dat niet zo?
Nou, toen keek ik blijkbaar niet zo naar reclame. Maar ik kan me nog herinneren dat ik de trein uitstapte en die grote posters hangen met die tekst. Met een meneer of een vrouw erop die met een vingertje naar je wees. En dat voelde ik me echt aangesproken.
Oké, en toen dacht ik, ik word reclameman.
Ja, dat klopt, ja.
Nou, dat is gelukt.
Dat is gelukt,
hij heeft eigen bureau nu, toch?
Ja, en is vijf.
Altijdje, ja. Maar toen in die tijd... De geboorte van lifestyle eigenlijk als om te benutten bij reclame. Dus iemand aanspreken op zijn lifestyle. Ja. In plaats van zeggen, ja, dit is heel goed, dit moet je kopen.
Ja.
Dat omslagpunt. En dat is eigenlijk wat we nog steeds doen, toch?
Jawel, maar wat je wel ziet is dat lifestyle ook weer voorbij is gegaan. Maar dat emotie, dus de basis van die lifestyle, wel gebleven is. En dat je ziet dat elke tijd zijn eigen emotie heeft en zijn eigen impact heeft. Dus het is niet zo dat je nu nog met zo'n golfcampagne kan komen. Want dan denkt iedereen, dat hebben we wel gezien, dat weten we wel. Maar de belang van emotie en het raken van mensen in hun hart, dat is eigenlijk gebleven.
Hoe zien we dat nu in de reclame van nu? Wat vindt u om dit te illustreren? Een hele mooie reclame.
Ja, dat is mij vaak gevraagd. Vind ik heel lastig, want als je alle bureaus...
Nou, nog gewoon een eigen campagne. Waar bent u zelf trots op?
Waar ik dan veel van weet ook. Dus dat is makkelijk, is de NS-campagnes die wij maken. Ja. We hebben nu bijvoorbeeld een film lopen met twee oude mannetjes die besluiten het verzorgingstehuis achter zich te laden en naar Parijs te gaan. Nou, de kern daarvan is vrijheid natuurlijk. Hè, dat de trein je feitelijk vrijheid brengt. En wij noemen dat ook wel. Dat brengen we in beeld door treinromantiek te laten zien. We kwamen erachter dat heel veel mensen wel van de trein houden, minder van de NS. Maar dat is een mooi gegeven natuurlijk om de NS populair te maken, door die treinromantiek als het ware groot te maken. Het idee dat je overal naartoe kan, dat blijkbaar een hele grote oeremotie van mensen. Nou, daar zie je dus dat wij gewoon gebruik maken van die emotie. Alleen het vinden van die juiste emotie, dat is de grote kracht van reclamemakers. Mm-mm. Precies dat elementje te vinden waarop mensen zeggen, maar ja, dat spreekt me aan, dat wil ik vaak zien.
Maar hoe is deze campagne die je nu beschrijft, NS, de emotie die hoort bij trein, om die te vinden en dan ook nog zo heel precies te richten. Hoe bedenk je dat? Hoe weet je van, ja, dit is hem?
Nou, in dit geval was dat onderzoek. We gingen met mensen praten over de NS. En dan komt er altijd een hele hoop wat er niet deugt aan NS. Maar op een gegeven moment kun je het gesprek ook keren. Wat deugt er dan wel? En toen kwamen we erachter dat treinreizen op zichzelf heel positief is voor mensen. Nou, toen dachten we, daar moeten we het over hebben. En wat is dan die essentie van treinreizen? Is toch het idee, en iedereen kent het wel. Je staat op Amsterdam Centraal, je ziet daar de Thalys staan en die gaat naar Parijs. Dat je stiekem toch even denkt, weet je, ik stap in en ik ga gewoon naar Parijs. Dat gevoel, dat avontuur, zal ik maar even zeggen, daarvan zagen wij een twinkeling in de ogen bij mensen. Toen dachten we, hé, daar zit eigenlijk misschien wel de kern van waarom mensen zo positief zijn over treinreizen. En als we dat nou in een campagne goed kunnen verwerken, dan kan dat positief werken voor NS. En dat is ook zo.
Oké, dus je gaat eigenlijk gewoon vragen aan andere mensen.
Ja, maar
het is niet zo dat je als reclame maakt denkt, ja, het station, romantisch, de trein, de emotie.
Ja, ook. Kijk, het zijn natuurlijk verschillende inspiratiebronnen, maar het is wel zo, de mensen waarvoor je het doet, daar zit wel de sleutel. Kijk, want reclame moet relevant zijn. Het moet bij mensen aankomen. Je hebt ook wel eens campagnes die er prachtig uitzien, maar waarvan je afvraagt, wat moet ik er dan mee? Kijk, dat is meestal geen goede campagne. Maar een campagne die precies mensen in het hart raakt, dat vind je vaak wel bij die mensen.
Hoe gaan we de volgende 100 jaar, of nou, laten we bescheidener zijn, de komende periode de reclame zien veranderen? Misschien wel door techniek gedreven.
Ja, dat zien we al. Hè. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel voorbeelden van goede reclame die primair door techniek gedreven worden. Dus digitalisering en technologie zijn denk ik de kernwoorden van de toekomstige creativiteit, of misschien van de creativiteit van vandaag. Maar dan blijft het nog steeds zo dat het vinden van de juiste emotie eigenlijk de kern is. Dus in die zin is de technologie wel een middel en misschien zelfs wel een drijver van nieuwe ideeën. Maar uiteindelijk het vinden van de juiste emotie om die technologie zo toe te passen dat het mij in het hart raakt, dat is nog steeds de kern van wat creativiteit en reclame is.
Oké, als u naar die technologie kijkt, geef eens een voorbeeld van hoe je technologie van nu kunt toepassen om die emotie nog beter binnen te laten komen. Om beter te richten of misschien beter vorm te geven. Wat zijn de mogelijkheden? Waar gaan we heen?
Waar gaan we heen? Nou, we gaan eigenlijk denk ik meer naar dat ook reclamebureaus producten gaan ontwikkelen. Echt oplossingen gaan ontwikkelen in de werkelijkheid. Een heel mooi voorbeeldje is het fietsslot wat ontwikkeld is voor KPN. En dat is een slot wat zo werkt dat als jij op de fiets zit, dan doet je telefoon het niet. Dus op het moment dat je fiets op slot zet, doet je telefoon het wel. Dus er is een connectie tussen de telefoon en het fietsslot. Nou, dat soort type oplossingen, die worden, denken wij, steeds belangrijker. En dat betekent dat creativiteit niet meer zozeer zit in campagnes zoals televisiecommercials, radiocommercials, et cetera. Het blijft ook bestaan, denken wij. Maar vooral in vernieuwende oplossingen. En daar communiceer je dan weer over.
Ja, ja. En die oplossing bedenk je dan zelf?
Ja, dat klopt.
Wat heeft u bedacht? Waar bent u over aan het nadenken?
Nou, we zijn veel, heel veel dingen aan het nadenken. Nou,
over dit soort,
dit soort dingen. Ja, ja. Kijk, we zien eigenlijk in de reclamewereld twee dingen. Je hebt de traditionele campagnes, moet ik ze maar even. Dus dat zijn nog inderdaad gewoon televisiecampagnes, radiocampagnes, winnen. Die blijven ook bestaan. En daarnaast zie je een nieuwe trend van wat we noemen, ja, idee met een digitaal hart. Hè, waarbij eigenlijk productoplossingen steeds meer de zichtbare onderdelen worden. En dat en naast elkaar bedrijven, dat is wat reclame op dit moment is. En ik denk wel dat er nog een verdere verschuiving gaat plaatsvinden van die klassieke massamedia naar die meer technologie-gedreven media. Maar de massamedia, zoals radio en tv, heb je nog steeds nodig om dat weer zichtbaar te maken.
Oké, want ja, ik spreek eigenlijk hier best vaak televisiebazen, radiobazen. En die willen allemaal zoveel mogelijk van u en van mij weten. Omdat zij weten dat als wij op internet zitten, zij krijgen echt een fantastisch plaatje van ons. En wat zij dan denken dat de toekomst is, is dat dat die data krankzinnig veel geld waard zijn. Omdat als ze weten wat u leuk vindt, dan kunnen ze u bestoken precies met de juiste reclame. Gepersonaliseerd bijna.
Maar er zit toch een misvatting in. Kijk, is het zo dat een creatief idee feitelijk het verschil maakt. Dus hoe meer je ook van mij weet, dat is heel prettig. Maar uiteindelijk gaat het erom dat er een idee komt waar mensen door geraakt worden. En vaak zien we ook dat word of mouth, dus het delen van goede ideeën, een van de belangrijkste factoren is in reclame. Dat noemen we ook wel de fame factor. En dus in Amerika zie je heel duidelijk veel onderzoek dat als mensen vaak over een idee praten met elkaar, dat het effect van die campagne veel groter is. Dat betekent dat eindeloos personaliseren in één op één ook zijn beperkingen kent. Het gaat er toch om een gedeeld idee te vinden.
Ja,
tussen al die personen in, zeg maar. Dus de data moet je gebruiken, maar moet je vooral slim gebruiken om ook het collectief te blijven aanspreken.
Massa blijft belangrijk.
Massa blijft absoluut belangrijk, ja.
En hoe ga je dan daarbinnen iemand aanspreken?
Nou, wat ik eigenlijk net zei, dat is heel goed om naar ze te luisteren en te kijken wat beweegt ze precies en wat vinden ze nou de essentie van een product. Om dat goed te begrijpen, die relevantie te snappen, die emotie te kennen en daar dan vervolgens creatief met de mogelijkheden van de technologie mee om te gaan. Dus het is eigenlijk het samensmelten van die twee elementen om uiteindelijk een effectieve campagne te maken.
En die toekomst is misschien al wel begonnen.
De toekomst is zeker al begonnen.
Ja, op naar de volgende 100 jaar. Hartelijk dank voor dit gesprek. Mark Oosterhout, de voorzitter van de VEA. Dit was ook meteen Hemme voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Praat ik met Wilco van Schaik van voetbalclub NEC. Dat morgen. Nu eerst Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Tot morgen. Dag.